En dan wil ik heel graag de zitting van de gemeenteraad van maandag 27 april 2020 openen. Er zijn twee punten die bij hoogdringendheid worden, waarvan wordt gevraagd om die bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda. Het eerste punt betreft veerkrachtige dorpen. Samenwerkingsovereenkomst goedkeuring. U hebt in uw agenda oorspronkelijk kunnen zien dat dit foutief op de agenda voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn was geagendeerd. Vandaag wordt dus gevraagd om dit niet op die agenda, maar wel op de agenda van de gemeenteraad te kunnen bespreken. Indien de vergadering akkoord is om dit te doen, dan zullen wij dit punt straks inhoudelijk bespreken. Dus het is niet de bedoeling dat we dat nu inhoudelijk gaan bespreken. Dat is een eerste punt. En een tweede punt waarvan de hoogdringendheid wordt gevraagd is een politieverordening die ook vandaag moet bevestigd worden. En dan kom ik zelfs nog even op een vraag die door Koen Boeks is doorgestuurd. Maar ik ga eerst over dit punt dat op de agenda staat, eerst het woord geven aan Bas van Olmen. Bas?
Ja. Hoort mij?
Ja.
Ja, ik was eigenlijk te laat of ik vond mijn handje niet te goed en ik had graag nog een vraag gesteld in verband met het vorige punt, als u mij dat zou toestaan gezien de technische problemen. Dus in verband met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de studieopdrachten daar. Dus we nemen kennis van de twee studieopdrachten, toch ook van de gezamenlijke prijs. 500.000 euro, dat was een prijs die ons initieel deed vermoeden dat het geen studieopdracht, maar wel een beperkte bouwopdracht betrof. Dus in de mate van het mogelijk hadden we toch graag kennis genomen van de begroting van de prijs van die studieopdracht. 1. Mogen we dan vermoeden dat het project zelf richting 5 miljoen euro en meer gaat, of is dat nog nader te bepalen? Dan ingaan we op de tweede deelopdracht in verband met de parkeerinfrastructuur. Ik zal zeker niet ontkennen dat er rond het OCMW en aan de boulevard in het algemeen wel vraag is naar bijkomende parkeerplaatsen. Nu wordt daar het cijfer van 100 naar voren geschoven. Hoe is dat bepaald? Er zal natuurlijk nog moeten gestudeerd worden, maar u schuift toch het cijfer van 100 naar voren. Ik had wel graag geweten waarom, waarvan die noodzaak komt. En ten derde, ik lees ook dat men gaat betrachten het openbaar groen dat daar aanwezig is, zoveel als mogelijk, toch te vrijwaren. Anderzijds zal er worden bijgebouwd in door gebouwen alleen, maar ook door parkings. Dus stel wij ons toch zeer de vraag hoe u dat plant te doen. Zijn er bijvoorbeeld concrete indicaties om belendende gronden of panden bijkomend te kunnen verwerven?
Dank u, Bas. Ik geef het woord aan de burgemeesters.
Ja, voilà. Heel terechte vragen allemaal. Bas, ik ga misschien trachten op 2-3 minuten nog iets meer door de scope van het project en de grootorde, wat er wel in zit en niet uit zit, een beetje uit te leggen. En dan ga je eigenlijk merken wat eigenlijk de hoofdinsteek van dat gebouw is, dat we in alle welzijndiensten van het breed onthaal, waar de Vlaamse regering ook aan een concept werkt, gaan trachten te integreren in ons welzijnsgebied te noemen. Puur praktisch wil ik vooral zeggen dat het CAW, die momenteel nog in het, het oud politiekantoor of op de markt zitten, dat zij weliswaar gelukkig gesubsidieerd vanuit vitamiddelen voor een 1500 à 2000 vierkante meter daar kunnen laten bouwen, waar wij aan mogen participeren. En Vlaanderen is akkoord dat het allemaal in het kader van het breed geïntegreerd onthaal is, dat eigenlijk de subsidie ook voor de andere vierkante meters kan tellen. Maar dus het klopt inderdaad, als je merkt een 1500 vierkante meter, en ik kan nu even heel snel aan 1600 euro per vierkante meter afgewerkt alles in, ja, dan zit het al aan 2,2, 2,3 miljoen euro, maar waar gelukkig dan wel heel wat subsidiering een grote Vlaamse subsidie van het Vitamiddelen tegenover zal staan. Het tweede perceel, dat ambitieuzer, dat is inderdaad denk ik de vaststelling die u maakt, die we zelf ook maakten, die we denk ik ook al het vorige jaar maakten, dat natuurlijk de parkeerdruk, zo te zeggen, aan de kant van een boulevard een mol hoog is, heel hoog, dan moeten we niet flauw over doen. We hebben ook nog Centrum West, als het uitgetekend wordt, waar ook nog heel wat parkings gaan sneuvelen. Anderzijds hebben we bijvoorbeeld de Witte Meren, die toch wel een stukje geïnvesteerd hebben in een ondergrondse parking, uiteraard ook in functie van een nieuwbouw, maar bijkomende parkings. Het is eigenlijk hartziekenhuis. Ik heb dat ook voor een stuk gedaan. Dus ik denk ook dat aan het lokaal bestuur ook een beetje de verantwoordelijkheid is. En voor alle duidelijkheid voor een nieuwbouwproject zelf, nieuwbouwverbouwing dat erbij gebouwd wordt, moet wel een 20-tal parkings voorzien volgens de parkeerverordening. Maar we wilden daar toch wel echt een stuk, zou ik zeggen, ambitieuzer zijn om daar een stukje parkings te gaan creëren. Uiteraard 100, ja, dat is even arbitrair dan 99 of 101. Dat is op zich ook een richtgetal, wat ook wel heel belangrijk in de studieopdracht is. Het is ook nog niet gezegd, je kan op verschillende manieren voorstellen om dat te realiseren. Dat kan een ondergrondse parking zijn. Men zou, moest het technisch kunnen, ik kan er geen uitspraken over doen, de parking die aan de achterkant is, misschien wel mee verdiepen kunnen werken. Allee, men zou denk ik veel kunnen. Dat is juist denk ik dan de taak van de mensen die inschrijven op dit project, om daar rekening houdend met al onze insteken een zo sterk als mogelijk project van te maken. Nu één ieder die een beetje mee is in het verhaal van parkings, en nou, we moeten niet flauw doen, dat kan daar ook zijn dat je ondergronds moet eindigen. Ja, je weet dat nog niet, hè. Het is nog niet onderzocht. Ja, een ondergrondse parking zit je vaak ook aan 25.000 euro, gemiddelde kostprijs, hè. Dat is zo wordt het gerekend. Dus dat is natuurlijk de reden, als je de twee samenpakt, dat je natuurlijk met perceel 1 en perceel 2 samen inderdaad een digitale komt. Nu gelukkig staat daar dan ook wel een substantiële subsidie tegenover, maar wat nog veel belangrijker is, we gaan samen onthaal kunnen doen, wij gaan dingen kunnen bundelen, en dat kan in twee soorten resultaten resulteren. Ofwel behouden we ons ambitieniveau en blijft de mol alle status quo en kunnen we voor zeker met iets minder mensen op mol werken. Ofwel blijven we denk ik ook zoals in het verleden absoluut die welzijnskaart ook trekken. Brengen we al die partners daar samen en kunnen we een nog meer ambitieus beleid gaan uitspreken, uitspelen, omdat we eigenlijk al die krachten daar gebundeld hebben. Ook kind en gezin gaat eraan deelnemen. Ook het CGG gaat eraan deelnemen. Ook AICO Lentekind gaat er deel van uitmaken. CAW, JAC. Dus eigenlijk ga je daar het ganse verhaal krijgen dat het eigenlijk de welzijnscity gaat worden van bij wijze van spreken het huis van het kind gaat er plaats in vinden. Dus het is inderdaad wel een ambitieus project, een speerpuntproject, stond ook in de meerjarenplanning in, waar onze diensten samen met CAW denk ik zeer goed aan gewerkt hebben. Maar uw analyse dat het natuurlijk los van de subsidies en ook zeker door het feit dat we er 100 parkings ingenomen hebben, ja, geen goedkoop project is, die deel ik. Anderzijds hebben we aan die kant heel weinig mogelijkheden om parkings bij te creëren. En ja, vooral het verdwijnen van parkings, en echt wel een groot aantal parkings dat verdwijnt van het Centrum West, gaat natuurlijk de parkeerdruk nog verhogen richting boulevard. En daarom denk ik wel ja, dat deze keuzes gemaakt zijn. Als daar natuurlijk een 110 of 120 parkings daar, als men met verdiepen werkt en dat komt beter uit, ja, dan zullen we misschien wat ambitieuzer worden als je met 90 bijvoorbeeld met twee lagen kunt, maar dat vanaf 91 een derde laag wordt, ja, kan dat ook zijn. Dus het is op zich richtinggevend. 20 moet. En we zijn op zich wel een pak ambitieuzer, maar het moet mooi op de site kunnen ingewerkt worden. En dan, voorzitter, zou ik gewoon een melding, de Hans ook al meldt, dat al drie keer een handje heeft opgestoken. Maar ja, er zijn twee soorten handjes. Je hebt een handje via participant en je hebt het andere handje. En ik denk dat dan ook het verkeerd is en dat zagen we dan ook niet meer ondertussen wel trouwens.
Ja.
Maar ik ga even misschien eventjes terug het woord aan.
Ja, ik was inderdaad ook met het verkeerde handje.
Dank u. Burgemeester Bas, hoe staat dat?
Ik wilde nog eventjes iets zeggen. Ja, dus de... hebt u er al zicht op of de parkeerplaatsen, hoeveel het er dan ook zullen zijn, zullen die allemaal publiek toegankelijk zijn of zullen we daar een deel voor behouden voor personeel, voor eventueel de bewoners van het zo'n zorgcentrum zoals dat nu gaat, of zal dat echt allemaal een sluitend publieke parking zijn?
Sorry, minister.
Ja. Ik moet zeggen, daar zijn we nog niet helemaal uit. Waar we wel zeker van zijn, is dat we willen dat die parkings eigenlijk bij wijze van spreken bijna permanent bezet zouden zijn. En dat het bij wijze van spreken personeelsparkings van maandag tot vrijdag zou zijn, waardoor dan misschien andere parkings die nu ook van voor aan straat ingenomen worden door ons personeel. Het moet wel een netto winst zijn, ze moeten zeer goed gebruikt worden. En stel dat het parkings zijn die op zaterdag of zondag, en je hebt dan parkeerdrukte in een mol, we moeten ze zo optimaal mogelijk gaan gebruiken, want het gaat een grote investering zijn. En je kunt daar, ik heb zelfs een aantal hele mooie voorbeelden van steden die daar dan zelfs ook in te werk staan, project artikel 60, om bijvoorbeeld op zaterdag en zondag, als er parkeernood is, daar ook mogelijkheden rond voorzien. In de afweging van de punten gaan we zeker meenemen dat des te polyvalenter en des te meer de parkings kunnen gebruikt worden. Dat we daar zeker absoluut de voorkeur voor gaan nemen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat we de parkings gaan creëren om ze leeg te laten staan. Maar dat is zeer ook een heel belangrijke opmerking van u. Dan moet absoluut ook in de keuze van welke parkings op welke manier moet natuurlijk het maximale rendement en dat ze zoveel mogelijk gebruikt worden en dat ze dus ook voor een stukje plaats kunnen creëren, moeten we absoluut gaan meenemen. Dus dat gaat heel zeker ook door onze dienstpatrimonium mee opgenomen worden en de verkeersdienst zal daar ook mee een analyse op maken. Maar een heel terechte suggestie gaan die zeker meenemen.
Ja. Oké, dank u. Burgemeester Bas, dat kan wel staan.
Ja.
Ja, dank u. Hans, ik heb ondertussen ook uw boodschap gezien. Ik weet het nog, niet of dat het nog met dit punt te maken had, of gaat het al over de gemeenteraad? Hans Goos.
Ik zal mijn puntje zelfs wel maken bij de gemeenteraad. Ik denk dat dat over hetzelfde gaat. Het gaat over notulen.
Oké, goed. We waren dus eigenlijk beland aan punt 1 van de gemeenteraad, waar we twee punten dat ook dringend uit vragen toe te voegen aan de agenda. Ik begrijp dat daar dan geen tussenkomsten over zijn. Kan iedereen akkoord gaan om die punten straks bij ook dringend uit te behandelen? Hans?
Ja, het is nog een beetje zoeken. Ik zie hier bij de hoogdringendheid inderdaad staan dat dus akkoord wordt gevraagd met de behandeling van het agendapunt de bekrachtiging van de politieverordening digitale gemeente en OCMW-raad. Dus mijn opmerking geldt voor de beide raden. Dus ik denk dat er heel wat inspanningen geleverd zijn om inderdaad de gemeenteraad digitaal te laten doorgaan. En ja, met een beetje inspanning en een beetje aanpassing van alle partijen denk ik dat wel lukt. Maar ik krijg dus ook wel reacties van mensen die zeggen, ja, wij waren toch wel gewoon ofwel de gemeenteraad bij te wonen of de gemeenteraad te kunnen bekijken of beluisteren. Ook van de Vlaamse regering werd nog eens duidelijk gesteld dat men alle inspanningen moest doen om de gemeenteraad te laten doorgaan met eventueel livestreaming, hè, omdat je eigenlijk toch verplicht bent om een publieke zitting te organiseren. En mijn vraag is, welke inspanningen werd daarvoor geleverd door het bestuur?
Ja, dank u, Hans. Burgemeester?
Ja, daar kan ik van zeggen dat, zoals anders, denk ik, het ook effectief opgenomen wordt. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat geeft natuurlijk de mogelijkheid aan onze burgers om ook, ik zou zeggen, alles te beluisteren en helemaal mee te zijn. Misschien niet real-time live, maar wel, ja, dat kan op zich snel verwerkt worden. En ja, traditioneel wordt dat zeer snel op de site gemeld. Dus op zich is dat denk ik het kanaal dat we natuurlijk wel qua openbaarheid volledig zitten. Ik wil gerust dat dit nog een aantal maanden doorduurt en je hebt goede suggesties op welke manieren dat ook kan. Of tijdens deze corona kijken of er nog andere opties mogelijk zijn. Maar momenteel wordt het op zich wel ter beschikking van de molenaars gesteld. De geluidsfragmenten zoals we ook met de gemeenteraad op zich doen. Effectief inderdaad het fysiek publiek toelaten, ja, dat zou inderdaad raar zijn. Dat is ook duidelijk uw vraag niet. Hè. Dus Daar zitten ook een aantal mensen van IT mee samen. We gaan uw vraag daar goed bekijken. Wij waren in ieder geval een overtuiging dat door het feit dat het opgenomen wordt en ook integraal ter beschikking gesteld wordt aan de molenaar, dat we natuurlijk stukje richting openbaarheid toch denk ik al wel een hele grote stap gezet hebben. Ik denk ook dat we voor alle zekerheid met twee soorten kanalen het aan het opnemen zijn, omdat natuurlijk de opnames in ieder geval belangrijk zijn. Hier kan ik daar voorlopig niet op zeggen.
Ja, dank u, burgemeester Hans. Hoe staat dat?
Ja, voorzitter, ik vind... ik denk dat één ding natuurlijk niet te vergelijken is met het andere. Hè. Dus wat de opname betreft, dat is goed. Dat gebeurde vroeger ook. Maar natuurlijk, een publieke zitting kunnen we niet doen. En ik krijg toch reacties, ook van de mensen van de pers, dat zij dus niet deze gemeenteraad niet kunnen volgen. En sorry, maar het kan mij niet van een indruk aan doen dat men met de moderne communicatiemiddelen, met wat inspanningen, dat men dit live kan streamen via de website van de gemeente Mol. Er zijn andere applicaties. Ik ben geen IT-specialist, maar ik kan me voorstellen dat het in andere gemeentebesturen wel lukt om dit live te streamen, de gemeenteraad. Dus ik zou toch vragen dat daar een inspanning voor geleverd wordt. Ja.
Ik zal ook voor alle duidelijkheid al mijn collega's eens bevragen voor te kijken waar men al ervaring heeft. Welk platform dan eventueel ook goed en oordeelkundig daarvoor zou werken. We nemen de vraag op zich zeker mee.
Oké. Okay. Ja. Goed, we komen daar dan later op terug. Hans, kan er volstaan?
Ja.
Ja. Goed, mag ik dan noteren voor het eerste punt dat alle raadsleden akkoord zijn om die twee punten bij hoogdringendheid toe te voegen? Als u niet akkoord bent, stel ik voor dat je uw blauw handje opsteekt. Ondertussen krijg ik ook de melding dat sommige raadsleden nog altijd IT-problemen hebben en geen geluid zouden hebben. En ze kunnen misschien best volledig afsluiten en dan terug heropstarten. Dat zou mogelijk een oplossing kunnen zijn volgens de IT-mensen die hier aanwezig zijn. Servais, u vraagt het woord. Of was het een stemming? Heb jij dan ook, Hans? Op iPad. Dus even zoeken tussen de 34 namen voordat we de juiste micro kunnen openzetten.
Voorzitter, ik heb gewoon gestemd.
Ja, goed, dank u. Dus waar de bedoeling was, als u akkoord was, dan zien we niks. En alleen als iemand wenst zich te onthouden of tegen te stemmen, dan steek je uw blauw handje op en dan gaan we u even het woord geven om juist te vernemen wat het stemgedrag is. Ik zie geen handjes, dus we noteren voor het eerste punt een unanieme goedkeuring van de raad. We komen straks op die twee punten terug. Ik ben deze namiddag ook gemaild door de fractieleider van het Vlaams Belang, die bij hoogdringendheid een punt wenst toe te voegen dat verband houdt met de gemeentefinanciën. Koen, ja, misschien moet je ook even het woord nemen. Ik weet niet echt of dat een hoogdringend karakter is van uw vraag, maar ik stel voor, aangezien dat het ook gaat over ook financiële aspecten in zaken de gemeente, dat punt komt straks ook nog terug op de agenda. Met name bijvoorbeeld bij punt 24. Daar gaan we het erover hebben. Ik stel voor dat je uw tussenkomst straks ook even naar die van collega Schoofs doet. En dan zien we wel hoe we daarin verder kunnen. Is dat akkoord voor u? Koen? Ik zie nergens Koen Boeks. Koen, is dat akkoord voor u? Staat zijn micro open?
dat ik ook zei, dat was niet de bedoeling om dat nu te laten doen. Dat was eigenlijk de bedoeling om dat als een eerste vraag te sturen naar de
Dat soort schriftelijke vragen. Niet
dat, dat, dus die werd verkeerd te vallen, maar goed. Het
was een verkeerd geïnteresseerd, maar ik denk, dat was eigenlijk bezoek met schriftelijke vragen.
Ja, oké. Goed, dan gaan we verder met punt 2 van de agenda. Dat zijn de notulen van de vorige raadszitting. Mogen we die goedkeuren? Ik raad nogmaals om alle misverstanden te vermijden. Indien u niks doet, bent u akkoord. Indien u zich wenst te onthouden of wenst tegen te stemmen, zouden we graag een blauw handje zien. Punt 2. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 3 betreft de infrastructuurwerken aan de Sint-Apollonialaan, aanleg van het dekken in de Bietenstraat. Het punt is hier al een aantal keren op de raad behandeld. Vandaag beslissen we over de aankoopinname 1, waar er een percelen zijn die, u vindt de details op uw agenda, die werden gemonitord en die geschikt zijn voor de aanleg van het vereiste bufferbekken. En voor de verwerving van die percelen werd de onteigingsprocedure opgestart. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 april. En om het bekken te kunnen ontsluiten is het noodzakelijk om een deel van het perceel vermeld op uw agenda van 6 aar en 0 centiaar aan te kopen. En daarover wordt vanavond uw goedkeuring gevraagd. Ik zie dat Paul van Hof het woord vraagt. Paul?
Ja, inderdaad. Dank u, voorzitter. De aankoop van het perceel in de Bietenstraat is natuurlijk zeer positief. Ook heel belangrijk voor het project van de Sint-Apollonialaan. Er is ook lang naar gezocht, dus het is goed dat dat de zoektocht ten einde is. Nu, mijn vraag was algemener naar het project in de Sint-Apollonialaan. In het verleden zijn daar al buurtvergaderingen geweest. Daar is telkens denk ik de datum 2020 naar voren geschoven. Die datum heeft ook vorig jaar nog in het infoblad van de gemeente gestaan. Dus mijn vraag is gewoon van, wat is nu de huidige timing van het project in de Sint-Apollonialaan?
Goed, misschien eerst ook nog even de tussenkomst van Hans Schoofs aanhoren en dan kunnen we antwoorden.
Ja, voorzitter, ik sluit mij aan bij Paul. Hè. Ik denk dat ik ook kan verwijzen naar een van de vorige gemeenteraden. Ik denk dat de gemeenteraad is geweest van februari of januari, ik weet het niet exact. Waarin dat wij als fractie ook ons toch wel een beetje ons verontrustheid hebben uitgedrukt over het feit dat dit project werd samengevoegd. Ook met de Bietenstraat en met een ander rioleringsproject. Ik heb toen ook gezegd van kijk, ik denk dat, dat de Sint-Apollonialaan in een zeer ver gevorderd stadium was om de start van de werken te doen in 2020, net zoals Paul net zegt. En toen hebben wij ook gezegd van kijk, onderzoek eens of het niet mogelijk is om het andere project in de tijd vooruit te trekken, waardoor dat alles toch volgens timing kan verlopen. Nu, wij baseren ons hier denk ik niet op een indruk. Dat is een timing die gebaseerd is. En die was gebaseerd op het advies van zowel Piet Pagidostan als van de eigen technische diensten van de gemeente Mol. Dus mijn vraag, ja, dat is toch wel die vertraging van die werken. Om dat toch nog eens goed te bekijken. Hè?
Goed, dank u Hans. Dan ga ik het woord aan Schip Verbeke geven voor het antwoord op beide vragen.
Hallo Hans, ja, ik heb uw vraag niet heel goed verstaan, maar ik ga eerst antwoorden op de vraag van Paul. 2020 is nog altijd de richtlijn, hè, maar je ziet dat het een heel moeilijk proces is. We zitten nu met die met die onteigening, hè, dat is een deel, dus nog een tweede stuk dat moet volgen om het volledige bufferbekken aan te leggen. Dus dat is ook nog een project dat lopend is. Dus dat maakt het allemaal moeilijk. Uiteindelijk zijn die onderhandelingen voor dat bufferbekken al heel lang bezig. Die waren eigenlijk vorige legislatuur al bezig. Dat was een koper die heel veel compensaties vroeg. Die zijn heel veel compensaties voor gegeven ook. Maar die is heel veel in toegegeven, maar finaal heeft hij dan toch afgehaakt. He, waardoor dat het uiteindelijk allemaal terug op gang is moeten gebracht en dat we nu via die onteigeningsprocedures moeten gaan werken, wat dat natuurlijk allemaal vertraagt. Maar ja, het loopt gelijk dat loopt. We hebben dan ook een paar gemeenteraden geleden beslist dat PITBA eigenlijk het volledige concept gaat uitwerken. Dus het loopt. Dus het zijn allemaal verschillende stappen. De doelstelling is nog altijd 2020 te starten. Maar in een exacte startdatum hebben wij niet. En de coronacrisis heeft dat er ook niet gemakkelijker op gemaakt om die een exacte datum te bepalen. Want die contacten lopen ook allemaal een stuk moeilijker. En Hans, kun jij uw vraag nog eens herhalen? Want ik heb ze niet heel goed begrepen.
Hans?
Ja, ik denk dat mijn vraag al deels beantwoord is door Schepen Verbeke. Ik heb vernomen dat nu een onteigeningsprocedure wordt in gang gezet. Dat is denk ik een stuk van de uitleg. Anderzijds natuurlijk, ja, we zitten met een rioleringsproject dat op de tijdlijn gepland was voor 2020. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat 2021 of 2022 worden.
Sowieso projecten over meerdere jaren gaan lopen en dat ook gefaseerd gaat moeten verlopen. Hè. Maar dat we uiteindelijk op de boerentuin gaan starten, dat zal fase 1 zijn via de Peperstraat. Dat zal deel 1 zijn, dan het eerste deel van de Sint-Apollonialaan. Dus het gaat sowieso gefaseerd zijn over 2-3 jaar. Hè. Uiteindelijk tegen dat we aan de sporen
gaan,
zijn we even verder ook.
Maar ik heb het puur over de aanvangsdatum.
Ja, wij hopen zo rap mogelijk. Maar ze kunnen maar ook starten als we effectief ook dat bufferbekken hebben. Hè. Want daar staat of valt het hele procedé ook mee. En ja, we zijn spijtig genoeg. Ik denk dat jij die onderhandelingen in het verleden ook meegevoerd hebt. Ik denk dat je wel weet over welke persoon dat het gaat, waar dat we de gronden van wilden kopen. Dat is geen gemakkelijke onderhandelaar. En ja, daar zijn verschillende pogingen ondernomen. Door de landmeter, door Jan Gerings nog. Ik heb daar zelf ook aan deelgenomen. Dat zijn dan op een bepaald moment wordt daar mondelingen worden daar dan akkoorden gesloten, die dan de week nadien terug worden ingetrokken en weer aangevuld worden met nieuwe eisen. En daar is ook wel wat tijd in gekropen, maar uiteindelijk kunnen we niet anders dan de onteigeningsprocedure opstarten, maar ook dat heeft weer zijn een tijd nodig. Hè. Dus ja, het gaat er allemaal niet op, het project niet op versnellen, dat is heel simpel.
Dus wij ik heb daar dus het volste begrip voor. Ik heb daar echt het volste begrip voor, want een project dat kan niet altijd exact getimed worden. Natuurlijk, het feit dat er nog een ander project aan gekoppeld werd, dat is een nieuw gegeven van februari. Nu, het feit van die onteigening is ook een nieuw gegeven. Maar, ik stel alleen maar vast, we zijn de legislatuur is nu het tweede jaar op weg. Er is nog geen één rioleringsproject gestart van wat er eigenlijk op tafel lag. Ik heb het over de projecten van Sluis, ik heb projecten van Kompel. Er is nog altijd nergens gestart. En de coronacrisis ook, dat is een verzachtende omstandigheid.
Niet alleen de coronacrisis. Hè. Ik denk dat de vorige legislaturen ook heel veel rioleringsprojecten. Dat was een vast item als we de jaarrekeningen gingen bespreken. Dat we daar verschuivingen zagen in de jaarrekening. Waarom? Omdat rioleringswerken en wegenwerken niet uitgevoerd waren en doorgeschoven werden naar de komende jaren. Ik moet u niet uitleggen, Hans, dat daar heel veel factoren een rol in spelen en dat je dat allemaal niet in de hand hebt.
Ik heb daar alle begrip voor. Ik heb al 3 maal gezegd dat ik daar alle begrip voor heb.
ESA staat nu bijvoorbeeld ook op het CBS binnenkort, dus dat daar ook het openbaar onderzoek gestart wordt. Het is niet dat we niet bezig zijn, maar dat we met heel veel projecten ook tegelijk bezig zijn. Er zijn dus...
Ik stel alleen maar vast dat dit weer een project is dat...
staat er vandaag ook op, hè? Dus het is niet dat we stilstaan, dat is ook een
probleem. Nee, maar ik heb nogmaals, en dat is de vierde keer, ik heb er alle begrip voor schepen, alle begrip. Maar ik heb wel in februari of maart ook nog eens gezegd, bij de verhoging van de drinkwatertax, die dan zou aangewend worden voor de rioleringsprojecten, heb ik ook gezegd van kijk, laat ons die tax uitstellen. Ja, want we stellen vast dat er in 2019 geen enkel project is kunnen starten. 2020, gaan we niet verder. Maar mag ik nu even uitpraten, Schepen? Want ik ben ook net met punt begonnen, maar je hebt mij ook 2 maal onderbroken, waar ik telkens opnieuw gezegd heb dat ik begrip heb. Ik ga nu mijn punt maken en dan mag u mij gerust nog antwoorden. Ik heb gezegd toen dat we die een tax zouden moeten uitstellen. En trouwens, ik ben daar niet alleen in. Ik denk ook dat de collega's van de oppositie eenzelfde zeer constructief voorstel hebben gedaan en gezegd hebben, kijk, wij zijn best bereid om die drinkwatertax te gaan herzien, want dat, is dat zijn de middelen die u gaat aanwenden voor uw rioleringsproject en voor het ambitieuze rioleringsproject van deze legislatuur, om dat te kunnen voleindigen. Maar ik stel vast dat er ernstige vertraging is, ook door diverse omstandigheden. Ik heb er het volste begrip voor. Maar dan vind ik het wel spijtig, ik betreur dat we dan niet gevolgd worden in een constructief voorstel om die drinkwatertax, die toch niet nodig is, want u gaat wellicht 2020 ook eindigen met een mooi overschot op uw rioleringsbegroting van PITPA, om dat een jaar uit te stellen. Dus dat constructief voorstel, dat werd dan eigenlijk niet gehonoreerd ten opzichte van de oppositie. En soms vind ik dat je ook als meerderheid eens moet kunnen zeggen, ja, ik heb daar een punt, ik heb gelijk, en we moeten voor de zoveelste keer een weliswaar goede reden geven voor dat uitstel en voor al die vertragingen. Wel, dan is het misschien ook eens constructief van de meerderheid om te erkennen dat we daar een punt hebben en dat inderdaad die drinkwatertax in 2019 niet noodzakelijk is. Dus ons voorstel is, agendeer dat op de gemeenteraad van mei en stelt die tax uit voor 2019.
In de laatste reactie van de schepen?
Ja, ik wil er toch wel even op wijzen dat de vorige legislatuur die bijdrage, die saneringsbijdrage, ook wel fors verhoogd geweest is. Ook in kader van op stapel staande rioleringswerken, waarvan dat er nu ook nog altijd zou moeten uitgevoerd worden. Het is natuurlijk allemaal heel gemakkelijk om dat te stellen dat we dat terug moeten verlagen. We hebben die budgetten nodig, die budgetten, daar zit een timing op. Dat die timing niet altijd gehaald wordt, dat is zo. Maar ook vorige keer is de saneringsbijdrage verhoogd en nog significant meer verhoogd dan dat wij dat doen. Ook in kader van rioleringswerken, maar dat er ook sommige niet van uitgevoerd zijn. Dus ik denk dat dat geen reden is. Wij hebben dat budgetten bepalen, we hebben dat geld nodig. We willen op voorhand goed, we moeten rekening houden met die autofinancieringsmarge en dergelijke. Dus die budgetten moeten kloppen. En daarvoor hebben we het nodig geacht van dat te verhogen. En ik denk dat we bij dat standpunt blijven.
Hans, laatste.
Ja, allee, Schepen, je mag dat zeggen, hè, dat dat aangepast is geweest. Ik wil je toch wel even de geschiedenis even juist uitleggen. Want je zegt dus verhoogd en aan de hoge kant. Dat is verhoogd tot op het gemiddelde van de Hydro-Rio-bijdrage. Ja? Dat was een maatstaf die quasi van toepassing was voor gans Vlaanderen. Dus we zaten daar met die belasting netjes op het gemiddelde van Vlaanderen. Gezegd heb je dat verhoogd? Nee, we hebben dat toen vastgelegd en dat is zo gebleven. Hè? En dat is gebleven voor de volledige legislatuur. Ja. U heeft het initiatief genomen om exuberant te gaan verhogen. Dat zijn wij niet geweest. Dus je zet het aan het omdraaien. Twee, wij hebben projecten gedaan in zowat elk jaar van de legislatuur. En die begroting van PITPA, die was quasi in evenwicht op het einde van de legislatuur. Ik hoop nogmaals, dat die op het einde van de legislatuur ook in evenwicht is. En we hebben ons woord gegeven in een constructief voorstel, dat wanneer u dreigt af te stevenen op een tekort binnen die PITPA-begroting, en we hebben dat gedaan met de voltallige oppositie, ik herhaal dat nog eens even, hè, hebben we gezegd, kijk, dan zijn wij bereid om in alle constructiviteit die aan te passen. Wat stellen we nu vast? We zijn volop bezig aan het tweede jaar van de legislatuur. En er is geen enkel rioleringsproject nu in de uitvoering. Dus nogmaals herhalen wij hier ons constructief voorstel vanuit de oppositie om dat aan te passen. En ook terug aan te passen indien de nood zich aandient.
Goed, ik denk dat alle pro's en contra's gezegd zijn. Als voorstel is duidelijk. Het staat vandaag ook niet aan de agenda, dus ik denk dat we alleen kunnen beslissen over het punt dat op de agenda staat.
Maar we zullen dat terug agenderen.
Ik vraag dus uw akkoord over punt 3. En de fracties die niet akkoord zijn, stel ik voor dat ze aan de hand van hun fractieleider het blauwe hartje even opsteken. Is iedereen akkoord om punt 3 goed te keuren? Ik zie geen blauwe handjes, dus unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 4 en 5 zitten een beetje in dezelfde sferen. Het gaat over de aankoop van een perceel op de MGB Kaarlaan. Het zijn twee verschillende percelen. De gemeente is eigenaar van de meeste percelen binnen de contouren van het RUP. Sport en jeugd nummer 1 dat in die omgeving ooit gemaakt is. Het is aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van alle percelen binnen de contouren van dit RUP. En dus in punt 4 is er een perceel, u vindt de sectienummers op de agenda, vermeld met een oppervlakte van 6 aren, 50 centiaren, waarvoor goedkeuring wordt gevraagd voor de aankoop van het perceel aan een prijs van €3.900. Volgende vraag.
Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, ja, zowel punt 4 als punt 5 gaan over de sportterreinen op Moldonk. Ja, sportterreinen waarvan bekend is dat er een historische vervuiling op is. Ik heb gezien dat voor beide percelen er een bodemattest van OVAM afgeleverd is. Dus ik ga ervan uit dat die percelen geen deel uitmaken van die historische verontreiniging. Dat is één. Maar twee, zou ik toch ook nog wel eens graag eigenlijk een stand van zaken hebben van het onderzoek waarover de gemeente een tweetal maanden geleden heeft gecommuniceerd betreffende de sportterreinen.
Ja, dank u, Paul. Ik denk dat Schepen Looy u daarover kan informeren als zijn micro wordt opengezet.
Ja, oké. Dus ja, inderdaad, Paul, op uw eerste vraag, die twee percelen die aangekocht worden, die vallen inderdaad buiten het, de zoekzone van historische verontreiniging. Dus we gaan er ook wel in, en de bron van de verontreiniging ligt er inderdaad ook wel een heel eind vanaf. Voor wat betreft de stand van zaken, is het zo dat er momenteel onderzoek lopende is, dat daar, zoals ik eerder al toegelicht heb, sleuven worden getrokken en boringen worden gedaan op de sportterreinen om te kijken in eerste instantie bij een oriënterend bodemonderzoek in of dat die vervuiling er effectief is. Ja, ik kan u nu al zeggen dat die vervuiling er is, dat is ook geen groot geheim. Maar aansluitend zal er ook een beschrijvend bodemonderzoek worden gedaan om de vervuiling ook in kaart te brengen en adviezen te geven naar eventuele mogelijke verdere stappen om die verontreiniging aan te pakken. Dat neemt meer tijd in beslag, ook omdat de onderzoeken nu nog lopende. En we verwachten daar eigenlijk uitsluitsel over na de zomer. En het is eigenlijk maar pas als we de resultaten van de onderzoeken hebben, dat we ook zicht krijgen op wat de volgende stappen zullen zijn. Dus het is eigenlijk in fase 1 zijn de onderzoeken en dan fase 2 moeten we kijken op basis van de resultaten daarvan wat de volgende stappen eventueel zullen zijn.
Oké, bedankt. Kan het volstaan, Paul?
Ja.
Ja. Goed, zijn er nog tussenkomsten bij punt 4? Indien niet, vraag ik u akkoord om dit punt goed te keuren. Ik zie geen blauwe handjes, dus ik ga ervan uit dat alle fracties akkoord zijn. We doen hetzelfde in punt 5. Daar betreft het een ander perceel voor een aankoop van €4.452 in dezelfde omgeving. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 6 betreft goedkeuring van de verkoop van een perceel gelegen hoogblok, waar op 22 januari 2018 de gemeente al een overeenkomst, een voorwaardelijke onderhandse overeenkomst heeft afgesloten met IOK, de NV Livaco en de NV Novus. Het betreft een onbebouwd restperceel, gelegen hoogblok met de vermelde nummers, oppervlakte 443 vierkante meters. In de onderhandse overeenkomst is in het voordeel van de koper de opschortende voorwaarden opgenomen tot het bekomen van een verkavingsvergunning binnen de 24 maanden. En bij de beveiligde zending van 19 januari van dit jaar laat de koper weten te verzaken aan deze opschortende voorwaarden. Deze verkoop vloeit voort uit de overeenkomst van vermelde datum 22 januari 2018, goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2017. Vanavond vragen wij goedkeuring van de ontwerpverkoopakte, zoals opgesteld door notaris Van Roosbroek, die u ook in dossier hebt kunnen. vinden. Koen van Rommel is de eerste die het woord krijgt.
Goed. Ja, dankjewel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Ik wou graag de vraag stellen in verband met dat dossier. Ben ik verstaanbaar?
Ja, ja.
Is die verkoop in de tijd gebeurd? Ik neem aan dat wel in het kader van de verkaveling Catera. En is het op vraag van de gemeente dat nu die opschortende voorwaarden wegvallen? En wat is dan eventueel de stand van zaken in dat dossier? Dat waren mijn vragen.
Goed, dank u Koen. Ik zie dat er nog een aantal andere vragen zijn. Dus ik stel voor dat we eerst de ronde doen, vooraleer dat ik het woord aan Schepen Verbeke geef. De tweede in de rij was Bas van Olmen. Bas, aan u het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had inderdaad een vergelijkbare vraag als Koen. Wat is de stand van zaken in het dossier Catera? Ik heb daar eigenlijk sinds in de gemeenteraad zit volgens mij nog niks over gehoord. Maar dus nu komt daar terug iets ter sprake. Men doet afstand van die opschortende voorwaarden. Heeft een verlenging van deze overeenkomst met diezelfde opschortende voorwaarden opnieuw op de tafel gelegen? Of is men dan toch blijkbaar vrij zeker dat men gaat kunnen ontwikkelen aangezien men die opschortende voorwaarden het verkrijgen van een vergunning niet meer nodig heeft? Dat is één. Twee, stel ik vast, dat is dan een vraag eerder partijpolitiek gezien, dat de N-VA zich vorige keer integraal heeft onthouden bij de goedkeuring van deze overeenkomst. Ik kan me voorstellen waarom eventueel, maar nu agendeert men dat toch zelf, dus ik had ook wel graag de positie in deze gekend van de N-VA. Is daar een bocht genomen of wat is de uitleg voor de agendering?
Goed, dank u. Bas, laatste vraagsteller in de rij, Paul van Hof. Paul?
Dan zie ik mijn foto niet.
Hij is verdwenen uit mijn scherm.
Hallo, kan dat niet?
Vin?
Ja, ik sluit me een beetje aan bij de twee vorige sprekers. Aangezien de verkoop nu definitief doorgaat, dan denk ik dat die projectontwikkelaar nog kans ziet om dat project Catera's echt te gaan ontwikkelen. Dus mijn vraag is inderdaad ook van, ja, wat is nu de stand van zaken in dit dossier en welke contacten zijn er geweest in het kader van dit dossier tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar?
Goed, dank je Paul. We hebben alle vragen gehad, denk ik. Schepen Verbeke?
Ja. De stand van zaken. Op dit moment is er dus nog altijd geen nieuw verkabelingsplan ingediend. Dat is terug naar de provincie gegaan. Uiteindelijk zijn daardoor de provincie een aantal andere vereisten opgelegd, waar dat we dan in de gemeente ons niet echt in kunnen vinden. Maar hetgeen dat vandaag geagendeerd staat, is uiteindelijk iets dat ook de vorige legislatuur beslist is, waar dat er dus een verkoopsovereenkomst is afgesloten met opschortende voorwaarden en waar dat de koper nu beslist om af te zien van die opschortende voorwaarden. Het is niet de gemeente die afziet van de opschortende voorwaarden. Het is de aankoper, de koper die daarvan afziet. Die zegt van, los van de verkaveling, of dat die al dan niet doorgaat, want daar is nog niet over beslist, los daarvan ga ik dat nu aankopen en laat ik die opschortende voorwaarden. Dat is eigenlijk hetgeen dat er vandaag op de agenda staat. Dat zegt niks over de verkaveling als dusdanig. De mensen van IOK zijn daar nog altijd mee bezig. Die zijn nog met plannen gekomen. Die plannen zijn niet goedgekeurd. Die ontwerpen die zijn met heel veel opmerkingen. Die zijn in het beleidscomité ruimte zijn die besproken geweest. En die zijn met heel veel vragen en heel veel opmerkingen teruggestuurd om hun huiswerk opnieuw te maken. Maar ja, die verkaveling is eigenlijk de vorige legislatuur al voor een groot stuk goedgekeurd. Die wegen is er ook. Dus we kunnen dat ook allemaal niet zomaar terugdraaien. Maar hetgeen dat vandaag op de agenda staat, staat eigenlijk los van de verkaveling als dusdanig. Er is op deze moment geen enkele voorafname dat die verkaveling al dan niet gaat goedgekeurd worden.
Dus dat is... kan dat volstaan voor de drie vraagstellers? Bas?
Ja, dank u, voorzitter. Ik had nog twee vragen gesteld die, zei ik mij vergis, niet beantwoord zijn geworden. Is de vraag gesteld om met deze voorwaarden toch te verlengen? Ik denk toch wel dat... Allez, hoe kan men nu zeggen, ik heb dat plannetje eens bekeken, als je niet denkt dat je met je verkaveling vooruit kunt en je koopt dan zo'n mottige spie aan, dan weet ik eerlijk gezegd ook niet waar je mee bezig bent. Maar het plan laat mij toch vermoeden dat daar toch wel ergens een beetje rook is. Vuur is bij deze rook bezig.
Dat is ingeschreven.
Wacht, maak nog even mijn tweede vraag herhalen, scheepsbeker. Ik had toch wel graag de positie van uw partij ook gekend hierover, van ja, moet ik hier een bocht in zien of waarom heb je de stijl onthouden en zet je het nu toch op de gemeenteraad? Hè? Want u zegt daarnet van, het is eigenlijk vorige legislatuur beslist, sorry, maar allee, die opschortende voorwaarde was daar toch wel heel belangrijk in. Hè? Die wordt nu losgelaten, dan heb je ook als gemeente wel niet meer de touwtjes in handen natuurlijk, hè? Ook richting woonbehoeften. Ik denk dat dat verschil toch wel redelijk significant is.
We hebben daar, juridisch kunnen we daar niks aan doen. Dat is een opschortende voorwaarde die de aankoper in de tijd in de verkoopsakten heeft laten inzetten. Dat is niet de gemeente, dat is de aankoper die dat er laten inzetten heeft en die daar nu van afziet. Dus dan wordt die verkoopsakte die toen afgesloten, die door de vorige legislatuur opgemaakt is, die moet gewoon in uitvoering gaan. En dat is geen dat er vandaag op staat. En nee, er is nog geen witte rook. Nee, er zijn nog geen bochten genomen.
En is de vraag gesteld naar verlenging van die voorwaarden? Of?
Nee, want uiteindelijk wil die een aankoper daar gewoon van afzien. En dat is zijn recht gewoon. Daar kun jij niks aan veranderen.
Ja, en de wederpartij weet niet waarom er afgezien wordt van dat recht. Ik vind dat ook bijzonder.
Nou goed, ik denk dat het antwoord van Schepen duidelijk is. Ik zie ondertussen ook een blauwe handje van Sonja. Zou dat kunnen?
Ja.
Van je
heer. Ja, dat is abus, want ik zit hier te protsen met mijn iPad. Dus eens kon ik er niet in. En nee, kan ik mijn foto weer in je deur krijgen.
Ja.
En ik was van alles aan het zoeken.
Ja. Maar dan gaan we uw handje terug verwijderen. Hè. Dan
dat is heel goed, jongen.
Dat u daar geen maar vraag over.
Kan u hoort me dan toch?
Ja, voor. Goed, de Schepen heeft geantwoord. Ik denk dat we over punt 6 kunnen stemmen. Is gans de raad akkoord om dit punt goed te keuren? Indien niet, zie ik graag blauwe handjes. Ik zie er voorlopig geen. Dus ik noteer een unaniem akkoord van de raad. Dan zijn we toegekomen aan punt 7 van de agenda. Een lange tekst in verband met KFC Ezaard Sport, waarbij de huidige erfpachtovereenkomst wordt beëindigd en er een nieuwe wordt afgesloten. Die nieuwe overeenkomst zal ook rekening houden met het Rup Sport en Jeugd nummer 2, dat destijds in deze zone is opgemaakt en goedgekeurd, waardoor er wat een herschikking komt van het terreinen. U hebt al die details in de agenda kunnen lezen en dus vandaag vragen we u akkoord om deze nieuwe erfpachtovereenkomst te mogen afsluiten. Iedereen akkoord? Dank u. Ik zie geen blauwe handjes, dus unaniem goedgekeurd. Punt 8 betreft markt 54-56, aanstelling van een lasthebber om de gemeente te vertegenwoordigen bij de vereniging van mede-eigenaars. Er is wat nieuwe wetgeving in kracht in zaken de mede-eigendom. Op markt 54-56, waar het JAK gehuisvest is, maakt ook deel uit van een complex met handelsgelijkvloers en daarboven 3 appartementen. De algemene vergadering gaat binnenkort samenkomen om een aantal documenten in orde te brengen. En voorstel is om Peter van den Bos, landmeter-expert van de gemeente Mol, een volmacht te verlenen om de gemeente op die vergadering in 2020 te vertegenwoordigen. Bas, u graag het woord.
Ja, voorzitter. Ik leid uit het punt zoals het nu geagendeerd staat af dat de gemeente eerder op algemene vergaderingen van de VME geen vertegenwoordiger had. Klopt dat? Of...
Burgemeester?
Dat klopt inderdaad, Bas. Eigenlijk had denk ik al de vorige jaren dat op zich altijd eigenlijk al best zo geweest. We hebben daar toch de aantal andere huurders dat altijd zelf gedaan zonder de gemeente mee in het beding te trekken. Een aantal maanden geleden heeft een van de eigenaars een hele terechte vraag aan mij gesteld met de vraag van, ja goed, waarom participeert de gemeente niet mee in een aantal kosten die ook gezamenlijk moeten gedragen worden? En hebben we dat denk ik heel deskundig opgepakt. Dus het lag eigenlijk zowel jaren. Ik weet al de vorige legislatuur dat we daar geen aangesteld hadden. En natuurlijk hebben die andere bewoners absoluut het recht om dat te vragen. En dat is ook de reden dat we dit nu gedaan hebben. Dus het had ook al in het verleden gekund, is niet gebeurd. En is bij deze nu rechtgezet op de tevredenheid van de andere bewoners.
Ja. Ja, dat, ik vermoed het inderdaad, dat is natuurlijk geen verwijt, dat zou ook een verwijt aan ten eerste die bewoners zijn, maar ten tweede natuurlijk ook mijn eigen partij. Maar u bent er waarschijnlijk mee bekend, in die wetgeving zijn daar bepaalde meerderheden die moeten gehaald worden, zowel wat betreft aanwezigheid als om bepaalde beslissingen te nemen. Dus zeker de belangrijke beslissingen in het verleden die zijn potentieel onwettig genomen. Dus ik stel toch voor... Dat ergens meegegeven wordt met je vertegenwoordigers, om dat daar in de NAV wel op te nemen, want voor hetzelfde geld, ja, als daar ooit aan brand van komt en ze beroepen zich op een onwettige beslissing.
We gaan zeker, je bent meer deskundig dan ik in die zaak, we gaan dat zeker meenemen. Er waren wel bijvoorbeeld richting gebruik van lift en zo, waren er wel duidelijke uitspraken dat daar het gelijkloos niet voor instond. Dus er waren natuurlijk ook wel een aantal zaken, ook al wel duidelijk, die op zich ook wel een stukje officieus toegepast werden. Maar dit is eigenlijk, noem het inderdaad, de regularisatie van iets van het verleden iets gebeurd was. En ja, dan moet je als bestuur uiteraard ook doen. Dan heb je uiteraard direct een punt dat al de gevolgen die er zouden zijn, die zullen we dan ook in kaart gaan brengen. Ik denk vooral dat nu een nieuwe start is. Het zal ook zijn omdat er een aantal renovaties, die denk ik aan het opdringen, misschien wel zijn, ik doe daar geen uitspraak over, dan natuurlijk de anderen dat terecht de vraag aan mij gesteld hebben. En zeer snel nadat de vraag aan mij gesteld is, is dit ook uitgewerkt geweest tot tevredenheid van die bewoners. Dus ik denk dat we daar nu mee een schone lijn kunnen starten. Dus op zich geen probleem, maar ook weer een terechte opmerking van u.
Ja, natuurlijk verder mee.
Ja, dank u Bas. Kan iedereen akkoord gaan met punt 8? Dank u. Zitten we bij punt 9, betreft de gratis grondafstand in de Sint-Willebrodusstraat Schoolstraat. Het gemeentebestuur heeft een verkabelingsvergunning afgeleverd, waarbij loten 1 bis en 2 bis zullen ingelijfd worden in het openbaar domein. Een gratis grondafstand met de vermelde oppervlaktes en het plan van landmeter-expert Louis Michel. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Zijn we toegekomen bij punt 10, het RUP, of het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum de Herziening, de definitieve vaststelling. Ik denk het punt is ondertussen al een aantal keren op de agenda van de Raad in de verschillende fases van de procedure geweest. Het RUP wordt in herziening gesteld voor 3 grote wijzigingen die u vermeld vindt op de agenda. Op 21 oktober is deze voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek heeft ondertussen gelopen en vandaag wordt aan de Raad goedkeuring gevraagd voor de definitieve vaststelling van de herziening. Bas vraagt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben uiteraard geen enkel bezwaar tegen het eerste deelaspect. De uitbreiding Vennestraat, daar ga ik dan ook niet verder op ingaan. Ten tweede, ja, in verband met de Edmond van Hoofdstraat is daar een bezwaar ingediend waarover op de vergadering van de GECRO eigenlijk, denk ik, werd gezegd dat men het daarmee eens was, maar dat het volledige planproces herbeginnen daarvoor niet in overweging werd genomen. Is het een optie geweest of is het overwogen om dat deelaspect, dus de kop van de Edmond van Hoofdstraat, eruit te lichten en wat dat betreft alleen eventueel te herbeginnen? Ik stel de vraag ook deels omdat ik niet weet dat dat juridisch kan. Maar ja, ik denk dat dat wel jammer is natuurlijk dat daar een en ander misschien suboptimaal geregeld wordt nu. Ja, het meest belanghebbende hierbij is natuurlijk wel de uitbreiding van de RECA-zone. Zowel vorige keer als nu heb ik gezien op het plan dat dat toch wel een significante uitbreiding is van die RECA-zone. Dus waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat is de concrete aanleiding geweest om die uitbreiding van die RECA-zone te overwegen? Ten tweede, daarbij aansluitend, momenteel is het zo dat we zitten met een kern voornamelijk gecentreerd rond Corbystraat en Rondplein voor de RECA. Waarom wordt dat verlaten? Waarom wordt dat zo opengegooid? Ik denk dat dat toch zinvol is, zowel voor de RECA zelf als voor eventuele buurtbewoners en andere handelaars. Brengt mij naadloos bij de derde vraag. Een opmerking die ik ook lees in het advies van de provincie, die ik jammer genoeg niet zie terugkomen wanneer daar op de GECRO verslag over wordt gedaan. Waarom is er geen ruimere visie uitgewerkt in verband met handelscentrum? Waarom zijn winkels hier niet in betrokken in dit plan?
Schrijven Verbeke?
Veel vragen. Nu die uitbreiding van naar de Vennestraat, dus voor het stuk van de Edmond van Hoofdstraat. Ja, dit proces, dus deze aanpassing van het RUB-centrum, dat is uiteindelijk in 2015 goedgekeurd en deze aanpassing is nu 2,5 jaar lopende. Wordt nu uiteindelijk hopelijk vanavond goedgekeurd, definitief. Maar als we dat weer moeten gaan aanpassen, ja, dan zitten we terug voor 2,5 jaar. Dat wij dus terug een aanpassing van de aanpassing gaan moeten gaan doen. Dus ik denk dat dat niet opportun is. Dat we daar niet op gaan wachten om deze wijziging al goed te keuren. Nu is het wel zo dat in de nieuwe wetgeving dat er een aantal achterpoortjes ingebouwd zijn, waardoor dat er dus toch wel lichte wijzigingen, bijvoorbeeld naar typologie of naar hoogte van gebouwen, kunnen ingevoerd worden zonder dat daar effectief een RUB-centrum voor moet aangepast worden. Dus dat kan zijn dat we dat in de toekomst wel kunnen gebruiken, dat die nieuwe shortcut die er als het ware ingebouwd zit nu in de wetgeving, dat we dat misschien wel kunnen gaan gebruiken. En dat dat misschien bijvoorbeeld voor de Edmond van Hoofdstraat wel opportun of zou kunnen gebruikt worden. Maar om daar het hele planproces en het hele RUB, of de aanpassing van het RUB-centrum terug te voor gaan herdoen, nee, dat was eigenlijk, dat vonden we te veel werk. Ze zijn er eigenlijk heel lang mee bezig geweest. Je hebt het studiebureau gehad, je hebt de publieke raadplegingen gehad, je hebt het openbaar onderzoek gehad. Om heel die planprocedure terug te gaan doen, dat zagen we niet zitten. Maar er zijn dus shortcuts in de nieuwe wetgeving die misschien daar wel zouden kunnen gebruikt worden. Dus zeg nooit nooit. De RECA, dat is uiteraard naar de bedoeling om het centrum van Mol levendig te houden. Om een maximale invulling te hebben en omdat wij erin geloven. En ik denk dat de vorige ploeg daar ook in geloofde. Dat daar dus gewoon een wisselwerking is, een positieve wisselwerking tussen RECA en handelszaken. En daarom is daar dus geopperd om dat eigenlijk over het volledige handelscentrum, eigenlijk over het volledige RUB te gaan uitbreiden, dat daar dus ook veel gemakkelijker RECA-zaken kunnen gaan komen. Dus dat is gewoon om de levendigheid en om een maximale invulling te gaan krijgen van uw handelscentrum. Wij geloven erin dat dat kruisbestuiving is. Dat zie je ook in andere steden. We hebben liever dat daar een mooi RECA-etablissement is dan dat het leeg staat. En dan geen ruimere visie over het handelscentrum. Ja, die ruimere visie over het handelscentrum, daar zijn we nu volop mee bezig. Ik dat liefst misschien daar ook een stuk op kan aanvullen. Dat is in samenwerking met de provincie, dat we daar volop mee bezig zijn. Maar dat staat eigenlijk ook los van het RUB. Waar we bijvoorbeeld aan denken is inderdaad een afbakening van uw handelscentrum. Maar dat is nog niet duidelijk of dat dit in een RUB moet gegooid worden. Daar is de provincie ook nog niet echt, heeft daar ook nog niet echt een insluitend antwoord op of dat echt via een RUB. Er zijn ook een aantal andere methoden. Stedenbouwkundige verordeningen zouden daar ook voor kunnen gebruikt worden. Maar dat is een oefening die nu lopende is, hè, om uw handelskern te gaan versterken. Want ik denk dat dat daar los van staat. Dat was ook niet een insteek van de aanpassing van het RUP.
Ik zie de schepen Urkmans nog wenst aan te vullen. Schepen?
Ja, heel even om nog ter aanvulling van de afgebakend kernwinkelgebied. We zijn daar volop mee bezig. De vorige schip, Kathleen Dekst, was er mee gestart een aantal jaren geleden. En we zijn er nu op teruggekomen. Ze hebben er terug opnieuw naar gekeken, naar die cijfers van toen en die geüpdate naar de toestand van nu. Nu, omwille van de coronatoestand, is dat wat op de langere baan achteruitgeschoven. Maar anders hadden die dat dossier al bij ons komen toelichten en hadden we dat al definitief kunnen afkloppen. Dus de bedoeling is wel dat we zo snel als mogelijk een afgebakend kernwinkelgebied gaan afbakenen en dat we daarmee gaan verder werken om daar de beleving en de invulling zo optimaal mogelijk te maken. Dus het is van het afgebakende kerngebied wat kleiner te maken dan dat dat nu is.
Gibas?
Nee, eigenlijk niet, voorzitter. Maar het kleiner maken van het kerngebied, oké. Maar anderzijds zwiert je het RECA-gedeelte wel open, veel groter. En twee, ook in de bepalingen zoals ze vroeger waren, André hint denk ik terecht op het vullen van gaatjes door RECA, ja, dat kon volgens de vorige bepalingen binnen het bedoelde gebied van het RUP-centrum ook, want gaat daar de mogelijkheid om twee RECA-zaken per straatkant, dat wil ik nu even kwijt zijn, in te vullen. Dus ik denk dat, om te beginnen, stel ik vast dat je elkaar toch ergens wel wat tegenspreekt. Verdichten enerzijds en uitbreiden anderzijds. En ik vind ook, het aanhouden van dat kerngebied, zeker voor die regio, welke overlast gaat het potentieel niet creëren?
De bedoeling is basis dat je echt wel een mix krijgt, hè? Dat je een mix van beleving krijgt en winkeltaken. Je ziet ook dat de kledingwinkels en zo het moeilijker en moeilijker beginnen te krijgen om al die zaken ingevuld te krijgen. Het is belangrijker dat die zaken zijn ingevuld, dat de leegstand blijft. Als je naar de hoofdas kijkt, dan is er wel wat leegstand. Dus we gaan er effectief op inzetten en ik hoop nu met de corona ten volste dat we op het einde van het jaar niet nog meer leegstand gaan hebben. Dus het zal echt een uitdaging worden om dat allemaal ingevuld te krijgen. En je ziet ook meer en meer de mix van zowel horeca als winkel, de combinatie zie je ook al. Hè? Dus,
Ja. Nu, daarop aansluitend was het, want er is natuurlijk een verschil tussen RECA en RECA, was het een optie geweest om bijvoorbeeld in het gedeelte waar nu uitgebreid wordt, regels te voorzien nu al in deze fase, met het oog op echt uitgaanscafés?
Het is de bedoeling dat wij ook een heel horecaplan gaan uittekenen.
Ja, dus dat volgt nog.
Kun je schepen verbeteren nog?
Ja, ik vind het spijtig dat Bas een beetje stelt dat RECA-zaken direct gelinkt worden aan overlast. Dus dat is ook een beetje de insteek van die bezwaarschriften, die vooral vanuit een toren komen die daar op de site van de vroegere muziekschool staat. Maar om een voorbeeld te geven, daar op het gelijkvloers is daar bijvoorbeeld sprake voor om dat al dan niet een pizzeria te openen. Nu, als je je RUP-centrum gaat bekijken, oude en nieuwe versie, dan zie je in de oude versie dat de voorkant geen RECA is en een achterkant wel RECA. Dus dan moet je dat een keer proberen uit te leggen hoe dat je daarmee aan de slag moet. Dat zijn ook van die zaken die in dit RUP-centrum allemaal mooi uitgekaart worden. Er zijn een aantal ongerijmdheden in die nu ook rechtgetrokken worden.
Maar dan zal dat misschien ook wel net de bedoeling geweest zijn. Ik ben van mening
dat elke RECA-zaak voor overlast moet zorgen. En ik denk dat het ook heel moeilijk is, want dat is uiteindelijk in die bezwaarschriften staat er ook vaak in van een pizzeria zien we niet zitten, maar een mooie taverne zien we wel zitten. Ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk allemaal te gaan sturen, hè Bas?
Ja, mm-hmm. Ja, ik begrijp dat wel. Goed. In afwachting van uw ruimere visie daaromtrent, zullen wij u het voordeel van de twijfel geven, maar niet met mijn volgoesting. U mag dat noteren.
Ja, goed, ik zie dat ondertussen uw collega fractielid Hans Goos ook het woord vraagt. Hans, het woord is aan u.
Ik wil gewoon even aansluiten. Ik denk dat Bas de mening perfect heeft vertolkt van onze fractie. Misschien een kleine aanvulling. En voorzitter, u was destijds schepen van Ruimte Kortening. En u was initiatiefnemer voor dit RUP. Net met de bedoeling om horeca en vooral RECA dan in Mol een beetje te sturen. En inderdaad, er is een nieuw gegeven dat de centrale handelsas misschien ook toegankelijk moet zijn voor RECA. Onafgezien van het negatieve, of toch de bedenking die de provincie daarbij maakt. Maar het oorspronkelijk doel, en dat wil ik toch nog even in herinnering brengen, dat is dat men geen RECA wou in de residentiële wijken, in woonwijken van het centrum. En dat men die eigenlijk een beetje wou vrijwaren, aanvankelijk zelfs met één of twee horecazaken of RECA-zaken per woonblok. Allee, en dat wordt nu natuurlijk een stukje verlaten, die piste. Dat zijn bedenkingen, maar ik hoor, ik verneem hier, dat men initiatief gaat nemen om een nieuw handelsplan of RECA-plan, geïntegreerd plan, te maken. Oké, daar zien wij toch wel een stuk naar uit, omdat een beetje vrees hebben wij toch wel dat we terug naar een vermenging gaan van die RECA in die residentiële en in die woonwijk. En dat was puur een aanvulling om de geschiedenis misschien geen geweld aan te doen,
ja,
en een beetje te corrigeren.
Ter afsluiting...
Nog één kleine opmerking. Allee, Hans, uiteindelijk, hetgeen dat hier vandaag voor ligt, is hetgeen dat jullie eigenlijk op papier gezet hebben. En die scopingnota, die hebben we in november 2018, weliswaar na de laatste verkiezing, maar die is in november 2018 door het Schepencollege goedgekeurd. En dit is daar gewoon een finalisering van. Uiteindelijk, in die scopingnota staat alles in wat er nu vandaag op papier staat. Daar is eigenlijk, voor de rest, heeft dat gewoon zijn normale weg gelopen, maar die scopingnota is door jullie mee goedgekeurd.
Dat klopt, Schepen. En daarom dat wij er ook mee gaan goedkeuren. Ik kijk alleen uit naar een verdere planningsproces. En ik weet dat ruimtelijke ordening, dat is een dynamisch proces. En ik hoop dat er ook oog wordt, of dat men oog heeft in de nabije toekomst voor de vrijwaring van een aantal woonwijken voor overdreven horeca. Dat is de enige bezorgdheid die wij maken. Maar je kunt natuurlijk niet aan het tweede beginnen als het eerste niet goed gebeurt.
Goed, we gaan stemmen over punt 10. Is iedereen akkoord met de definitieve vaststelling van het herziene RUP-centrum? Ik zie geen handjes, dus unaniem goedgekeurd. Dank u. Zijn we toegekomen aan punt 11 op de agenda, betreft een zaak van de wegen in de Onze Lieve Vrouwenstraat, waarbij de gemeente een omgevingsvergunningsaanvraag heeft ingediend einde 2019. Het dossier werd op 16 januari van dit jaar ontvankelijk en volledig verklaard. Een goedkeuring van dit punt wordt gevraagd. Koen van Gompel, u vraagt het woord.
Voorzitter, wij gaan ons hier op dit punt onthouden. Om een aantal redenen. De eerste reden is, we vinden het een beetje jammer dat de bewoners niet opnieuw bevraagd zijn. Zeker in de cultuur van de participatie en zo, waar heel veel over gepraat wordt. Sinds de aanpassing van het hele dossier vinden we het jammer dat die participatie dan blijkbaar weggevallen is. De bewoners hadden daar nog meer een aantal vragen en noden en daar is dan blijkbaar achteraf niet meer naar geluisterd. Een tweede puntje wat ons betreft is dat we in het dossier lezen het brandweerverslag. Daar staat in dat de voorziene netto breedte van die straat niet genoeg is om twee brandweervoertuigen toe te laten elkaar te kruisen. Tenzij men de goten, de randen en de bermen kan meetellen en hebben die voldoende draagkracht. Ik kan in het dossier niet opmaken of er ook aan voldaan is aan die opmerking van de brandweer. En het derde en ook belangrijk punt vinden wij dat er een openbaar onderzoek geweest is. Er zijn bezwaarschriften ingediend, maar we vinden die niet terug in het dossier. Dus wat ons betreft is het dossier onvolledig.
Dank u, Koen. Schepen Verbeke.
Uh,
aanschingen, maar te stijgen. Die participatie is wel nog gebeurd. Hè. Die is in 2018, is dat na de definitieve plannen zijn via een online platform voorgesteld, waar dat dus alle mensen konden op deelnemen. En er is een meerderheid die daar met die plannen akkoord gaat. Hè. Dus ik denk dat die, er zijn verschillende moeilijke bewonersvergaderingen, heb ik vernomen. Ik was daar zelf niet bij, maar dat kan de mensen die daar toen verantwoordelijk voor waren wel van kunnen getuigen dat dat niet evident was. Nu, ik heb ondertussen zelf ook al bewonersvergaderingen gedaan in verband met andere straten. En dat is sowieso geen evidente opdracht, omdat je daar met heel veel tegenstellingen zit. Omdat er vaak heel emotioneel wordt gereageerd. Via die online bevraging, hè, na de eerdere bewonersvergadering, is toch wel de meerderheid die akkoord gaat met de plannen. Hè. Maar dat de bezwaarschriften zijn, ja, die bezwaarschriften, dat is vandaag nog niet ter zake. Hè. Vandaag is het de... Dat gaat maar in. Nu moet het op het schepencollege, moet in principe de goedkeuring komen. Daar worden in principe dan al de bezwaarschriften gaan daarin ingesteld worden. Dan gaat er opnieuw een openbaar onderzoek komen, of niet echt een openbaar onderzoek, maar dan gaan de mensen 30 dagen tijd hebben om in beroep te gaan tegen de beslissing die het schepencollege gaat nemen. En dan zijn die bezwaarschriften voor iedereen de beoordeling van die bezwaarschriften, die kan door iedereen bekeken worden. Dus, maar die horen niet bij dit stuk bij. Het is pas nadien, als het schepencollege gaat het al dan niet goedkeuren, dan gaat het in principe 30 dagen de mensen kans krijgen om al dan niet beroep aan te tekenen. En dan gaan we zien, hopelijk gaan we niet in beroep moeten gaan. En nadien kunnen we dan het aanbestedingsdossier gaan opstarten. Dus het loopt nog even. Vermoedelijk zal dat op het schepencollege van 8 of 9 mei, ik weet niet welke donderdag dat juist gaat zijn, gaat dat vermoedelijk komen. En die bezwaarschriften gaan gewoon door de omgevingsambtenaar één voor één allemaal behandeld worden. Nu, die bezwaarschriften zijn relatief, dat gaat vaak over de bomen, dat gaat over de breedte van de weg. En je gaat daar nu het brandweerverslag bij halen, hè, waar je zegt van oké, die twee brandweerwagens die moeten elkaar kunnen kruisen. De weg is nu getekend op 4,5 meter, maar dat hem eigenlijk voor het grootste deel nu 4 meter breed is. Hè. Dus eigenlijk voldoet de huidige weg sowieso niet aan de voorschriften van de brandweer. Het is alleen het laatste stuk waar dat het 6 meter breed is. Nu gaan we dus die weg over de hele lengte naar 4,5 meter brengen, zodanig dat dan naar verkeersveiligheid ook een pak beter gaat gaan. Maar een compromis vinden of een weg aanleggen waar dat 100% van uw bewoners mee akkoord gaan, dat is iets dat ik ondertussen weet dat bestaat niet. En misschien dat de schepenen die het vroeger moesten doen mij kunnen tegenspreken, maar ik denk dat dat geen evidente is. Dus nee, die participatie is gebeurd. Ik heb gehoord dat dat een moeilijk traject geweest is. Maar uiteindelijk uit online bevraging is er toch gebleken dat de meerderheid van de mensen zich wel kan vinden in het nieuwe concept.
Oké, Koen, kan dat volstaan? Ja.
Even van voorzitter, als ik merk, daar is al een aantal keer mee geschermd van een meerderheid van de bewoners is akkoord met de gang van zaken. Maar dat klopt niet helemaal. Hè. Het is de meerderheid van de mensen die de enquête hebben ingevuld. En dat is iets heel anders dan de meerderheid van de bewoners van die straat. Hè.
Ja, maar dat heb je met een openbaar onderzoek heb je juist hetzelfde. Hè. Dat gaat ook niet iedereen gaan bezwaarschriften intekenen. Het zijn vaak de mensen die het hardste van stapel lopen, die daar het meeste lawaai maken, die misschien ook de meeste bezwaarschriften gaan indienen. Het is ook altijd de zwijgende massa die eigenlijk met die zaken akkoord gaat. Ik heb zelf bewonersvergaderingen meegemaakt over andere straten, waar dat je met 40 mensen in de zaal zit en waar dat er 2, 3 een hoop lawaai maakt en waar dat er 37 zijn die hun mond niet open doen. En dat wil niet zeggen dat die daar allemaal mee akkoord gaan of tegen zijn.
Ja, maar
iedereen heeft de kans gehad. Hè. We kunnen toch niet van deur tot deur gaan en vragen, aanstrepen, mag het of mag het niet. Ze hebben allemaal de kans gehad. Er zijn participatiemomenten geweest. Er zijn bewonersvergaderingen geweest.
Ik vind eerlijk gezegd dat je nogal een beetje denigrerend doet over de mensen die daar wonen. Hè?
Nee, ik doe daar niet in. Ik ben gewoon realistisch. Dat niet gemakkelijk is.
Nee, maar je maakt er een beetje een karikatuur van.
Ik maak er geen karikatuur van. Helemaal niet. Het is gewoon niet gemakkelijk. Dat wordt heel vaak heftig en emotioneel gereageerd.
Ik ga gewoon door blijven praten, want ik ben nu al 3 keer onderbroken. En...
Ja, Koen is het woord. Koen, het woord.
Voorzitter. Oké. Je maakt er een beetje een karikatuur van, hè, door te zeggen van in een zaal met 40 mensen zijn er altijd 2 die dan het meeste lawaai maken, hè, die dan het meeste naar voren komen en zo, maar dat is onzin. Hè. Er is een enquête gebeurd in die straat. Ik merk door bij de bewoners, dat is mijn geboortedorp daar, ik merk dat er toch nog heel wat ongenoegen is. En niet bij één of twee mensen. En de mensen die een bezwaarschrift indienen, dat niet de meerderheid, dat is ook maar logisch. Het zijn de mensen die op de een of andere manier last hebben van een of andere herinrichting, die gaan zeggen, ik stuur een bezwaarschrift in, dat is toch logisch. En wat betreft het brandweerverslag, daar doe je precies ook zo'n beetje van gesleurd met het brandweerverslag erbij. Maar ik, als gemeenteraadslid van de oppositie, lees ik gewoon het dossier en ik lees daar iets waar dan niet aan voldaan is. Dus vraag ik het nu aan u, als Geven.
Maar dat advies van de brandweer, dat moet nog goedgekeurd worden. Hè? En dat moet nagekeken worden in welke mate dat het in die plannen moet al dan niet aangepast worden. Maar dat staat vandaag ook niet op de agenda. Hè?
Dus daarom dat ik vraag die vraag in het verslag van de brandweer. Hè?
Ja, maar dat wordt bij de beoordeling voor de aanvraag, gaat dat instaan en gaat dat besproken worden.
Ja, en wat die zwaarschriften betreft, dan zijn we toch een andere procedure aan het volgen dan dat we in het verleden al gedaan hebben. Die hebben er altijd ingezeten, hè, in het dossier, zodanig dat wij die konden lezen. Hè. Als alle adviezen van alle pitpas en proximus erin zitten, zit normaal gezien de bezwaarschriften er ook.
Goed. Ik denk dat alles gezegd is over het punt. Kon ik begrijpen dat uw fractie zich onthoudt?
Ja.
Ja. Zijn de andere fracties akkoord op punt 11 goedkeuren? Dank u. Punt 12, zaak van de week voor een perceel in de Broek Hoogstraat. Aanvraag tot het slopen van een bijgebouw en verkaveling van gronden die werd ingediend. Ook hier moet er een strook grond met een oppervlakte van 18 centiaar in het openbaar op een domein worden ingelijfd. Het betreft lot 3. En daarover wordt vandaag de goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 13 betreft Energiehuis Kemp, een goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Het aandienen energiehuizen naast het verstrekken en beheren van energieleningen in elke stad of gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht bijkomende dienstverleningen en activiteiten aan te bieden. Het energiehuis kan hiervoor een beroep doen op en samenwerkingsverbanden aangaan met partners om deze dienstverlening te kunnen garanderen. En daarvoor werd op 1 mei 2019 tussen het Vlaams Gewest en IOK een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Er werd een groeipad voorzien in functie van een geleidelijke versterking van het lokaal woon-energieloket in samenwerking met de verschillende partners. En om deze samenwerking met die verschillende partners te verankeren, wil het Energiehuis Kempen samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de gemeente uit het werkingsgebied. En daarover wordt vanavond uw goedkeuring gevraagd. Ik zie dat Koen Boeks het woord vraagt. Koen?
Oh ja, voorzitter, collega's tegen ons. Omdat voor de record van de gemeenteraad samenwerkt is dat ik overeenkomst heb afgesproken in het Vlaams Gewest. En we zijn er niet tegen van het bedrijf van de IOK dat de hoekheid staat als een opdrachthoudsbevereniging.
Goed, ik heb een zeer slechte verbinding. Je hebt een zeer slechte micro, heb ik de indruk. Begrijp ik dat u zich onthoudt? Of?
Ja, we gaan ons onthouden.
Onthouding. Ja. Okay. Onthouding voor de Vlaams Belangfracties. Zijn de andere fracties akkoord? Dank u. Punt 14 betreft de goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering en de jaarrekening 2019 van de Eva Molse Sportinstellingen. U vindt de agenda van de AV vermeld op uw agenda. Een goedkeuring wordt dus gevraagd, evenals ook de goedkeuring van het verslag van en de jaarrekening van 2019. Ook wordt gevraagd om het mandaat van onze vertegenwoordiger vast te stellen. Iedereen akkoord? Dank u. Dan zijn we bij een aantal punten toegekomen. Het dekbord onderwijs. Punt 15 betreft de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten. Keuze van het raamleerplan en het artistiek pedagogisch project. U hebt de uitvoerige tekst kunnen lezen. Het bestaat in geen financiële weerslag voor het gemeentebestuur. En vanavond vragen we uw goedkeuring van dit punt. Iedereen akkoord? Dank u. In punt 16 doen we hetzelfde voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Iedereen akkoord? Punt 17 zijn we toegekomen bij het gemeentelijk buitengewoon onderwijs, waar we uw goedkeuring vragen om een samenwerkingscontract te kunnen afsluiten met het Vrijcentrum voor leerlingenbegeleiding vanaf 1 september 2020. Ook hier vindt u de ganse historiek vermeld op uw agenda. Ik ga hem niet voorlezen. Het belangrijkste is dat we dit punt vanavond goedkeuren, maar als u daar vragen over heeft, dan is de schepen natuurlijk beschikbaar. Iedereen akkoord? Dank u. En dan zijn we toegekomen bij de twee punten die we aan het begin van de zitting hebben toegevoegd, bij hoog dringendheid. In punt 18 gaat het over de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst veerkrachtige dorpen, zoals bepaald in de beleidsdoelstelling 6 van het meerjarenplan wens het bestuur met het dorpenbeleid deze legislatuur in elke dorp aanwezig te zijn. En besliste eerder om hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met veerkrachtige dorpen provincie. In aanvang was het de bedoeling dat we die samenwerking zouden starten in twee gehuchten. Gelet op de grote meerwaarde die deze samenwerking tegen beperkte kosten kan bieden, als ondersteuning van de dienst samenlevingsonderbouw opbouw, is aan veerkrachtige dorpen voorgesteld in elk gehucht een traject af te leggen van 2 jaren en in het centrum 3 jaren. Zo kunnen we beter beantwoorden aan de ambitie van het bestuur en vergroot de slagkracht om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Met deze uitgebreide samenwerking komt elk gehucht ook op dezelfde wijze aan bod. De samenwerkingsovereenkomst met veerkrachtige dorpen dient nog goedgekeurd en ondertekend te worden. In functie van haalbaarheid stelde het beleidscomité Mens en Leven op 9 april voor om meteen ook te gaan voor een uitbreiding van de overeenkomst over alle gehuchten. De juridische dienst van IOK suggereerde net voor de zitting nog een aantal opmerkingen die alsnog werden verwerkt in de overeenkomst. U vindt de financiële weerslag op de agenda voor een totaalbedrag van circa 110.000 euro. En goedkeuring wordt gevraagd aan deze samenwerkingsovereenkomst. Ik zie een vraag van Bas van Oven. Bas, u hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. U haalde het zelf ook al aan in uw inleiding. Het is mij niet zo heel duidelijk hoe dit project eigenlijk zich verhoudt tot de dienst samenlevingsopbouw. Ik ken de werking van die dienst natuurlijk niet zo heel goed, maar als ik dit las, had ik zo het idee van waarom hebben we daar hulptroepen uit de provincie voor nodig. Ik neem aan dat de Voogde Schepen daar meer over kan vertellen. Dat is 1. 2. Ik stel vast dat Donk niet is opgenomen, als ik dat goed gezien heb, in dit verhaal. Ik vermoed dat dat is omdat daar een apart traject al opgestart is dat hierdoor niet verstoord kan worden. Als u dat zo uit het blote hoofd kan, dan had ik daar ook wel graag even een stand van zaken in gehad.
Goed, ik zie ook nog een vraag van Thomas Sergoris, voordat we eerst alle vragen luisteren. Thomas?
Ja, dank u wel, voorzitter, en goedenavond allemaal. Ja, ik vraag me af, want het was inderdaad aanvankelijk de bedoeling om in twee gehuchten eigenlijk dit traject op te starten. Nu, er wordt in het artikel weggemaakt van de grote meerwaarde. Ik weet dat Schepen Hurkman dus ook al in een aantal gehuchten ook de methodiek al een stukje gaan toelichten. Nu vraag ik me af, zijn er dan veranderingen in die methodiek? En op welke vlakken zien jullie de grote meerwaarde dan in de realisatie van die doelstelling van het dorpenbeleid?
Dank u, Thomas. Schepen Hurkmans.
Ja, bedankt allemaal. Het dorpenbeleid is niet veranderd, Thomas. Zoals dat we toegelicht hebben in Trouw, blijft hetzelfde bestaan. De bedoeling is dat we samen met de burgers gaan kijken wat er zich afspeelt in een dorp en waar dat er nood aan is. En dat we tijdens het eerste jaar echt gaan een visie opstellen. Samen met de burgers. Dus eerst een startvergadering doen en dan een viertal vergaderingen nog samen met jongeren, ouderen, gewoon een buurtavond, dat kan een wandeling zijn om het dorp te leren kennen, zodat iedereen de kans krijgt om te participeren. Dat is de bedoeling. En dan op het einde van dat eerste jaar is de bedoeling dat de provincie, vandaar de samenwerking, ook omdat zij die ervaring al enkele jaren hebben, rond die veerkrachtige dorpen, dat we samen met hun dit doen, omdat de kostprijs is er zeer beperkt van, voor hetgeen dat we daarvan terugkrijgen. Dus zij werken daar met twee voltijdse medewerkers op, gedurende 2 jaar per gehucht. En voor elk traject is er een bepaald budget voorzien, maar er zit dan ook een visieboekje in op het einde van het eerste jaar. Dan na het eerste traject om de visie uit te zetten, komt er een actieplan. Dat is ongeveer 4 maanden voor gerekend. En dat gaan we ook samen met de buurt bekijken. Van wat is prioriteit 1? Welke volgorde vinden ze bepaalde dingen belangrijk? En we hebben dan ook een budgetten. Naast deze budgetten zijn er nog andere budgetten voor het dorpenbeleid. Waardoor dat we in elk dorp een quick win kunnen doen, wat de burgers zelf mee kunnen bepalen. En de bedoeling is dat in dat tweede traject, het vervolgtraject, de burgers zelf aan de slag gaan. Voor de kleine dingen die ze zelf kunnen realiseren en waar wij gaan faciliteren. Als er echt grote projecten zouden moeten gebeuren, zal dat waarschijnlijk naar de volgende legislatuur moeten verzet worden, omdat er dan ook grote budgetten moeten voorzien worden. Nu, er zijn sowieso ook nog infrastructuurfondsbudgetten voorzien, dus het is niet dat er helemaal geen budget voorzien is en dat we helemaal niks gaan kunnen doen. Dus de bedoeling is dat er toch wel een redelijk budget ook is waar dat de buurt zelf mee aan de slag kan gaan. Zeker ook in dat vervolgtraject, dat ze bijvoorbeeld een budget krijgen van 8000 euro, waar dat ze zelf mee in handen kunnen nemen.
Okay.
De methodiek is helemaal niet veranderd. We willen gewoon in alle dorpen op dezelfde manier aan de slag gaan. En om dat te realiseren, vonden we dat we genoodzaakt waren. En ook de mensen van samenlevingsopbouw zagen dat echt wel zitten om samen te werken met veerkrachtige dorpen van de provincie. Om dan overal het op dezelfde manier en ook 2 jaar te kunnen blijven. Want anders, zouden we een visie opstellen, maar als je dan niet in actie kunt treden, ja, dan is dat ook eigenlijk niet zo interessant. Vandaar de hulp van de provincie. En DSO, Bas, om op uw vraag terug te komen, zij hebben echt wel de expertise van alle soorten kansengroepen, zowel diversiteit als vrijwilligerswerking, als kansarmoede, met de jongeren van het flankerend onderwijs en ook rond Derde Wereldraad en zo. De bedoeling is dat we vanuit al die brillen mee gaan kijken in elk dorp waar dat er nood is. Want dat is een beetje hetgeen dat de provincie gemist heeft in hun vorige jaren, van echt expliciet op in te zetten op die kansengroepen. En dat is hetgeen waar we toch zeker nu hier in Mol ook willen op inzetten. Dat we die ook mee kunnen nemen in die participatieavonden. En dat we er extra op gaan inzetten. Vandaar de samenwerking tussen provincie en samenlevingsopbouw. En dan op uw tweede vraag te antwoorden van Mol Donk, waarom dat die er niet bij in zit. Dat is inderdaad omdat we daar al 2 jaar lopende zijn, 2,5 jaar. En dat vanuit een andere insteek vertrokken is, vanuit de jongeren eigenlijk. En dat ze daar nu al heel wat participatie gedaan hebben. Daar zijn ze ook al een dorpshuis aan het bouwen. Want de bedoeling is nog altijd die 3D's van de dorpsbewoners, dorpshuis en een dorpsplein. Maar we gaan er zeker ook nog 2-3 jaar verder werken, omdat Moldonk is toch wel iets speciaals. Hè. Er is geen enkel winkelnemer, er is geen enkel bank of post of school, er is eigenlijk helemaal niks meer van lokale economie. En we gaan die op dit moment nog niet kunnen loslaten, omdat die kankergroepen, dat je er ook mee een heel diverse bevolking zit en dat er echt wel nood aan is. En vandaar dat dat ook TSO zelf in handen wil blijven houden, omdat er al heel veel gebeurd is eigenlijk en dat dat al op heel goede weg is vandaag.
Oké, Bas, Thomas, kan dat volstaan? Bas, ik zie dat u nog het woord vraagt.
Ja, inderdaad. Dankjewel voor wat betreft Tonk. Nu, ik heb u, en wellicht terecht, de dienst samenlevingsopbouw wat voor bestoeven. Ik heb me na horen zeggen dat de provincie zou kunnen leren van de door ons opgebouwde expertise. Maar waarom kan niet volstaan worden met desnoods een infoavond of een infonamiddag vanwege de provincie aan onze dienst, waarna dat ze zelf aan de slag gaan met dit project? Waarom zijn nu concreet die hulptroepen, ik zal ze zomaar blijven noemen, waarom zijn die nodig? Waarom kunnen we dat zelfstandig niet? We hebben daar toch een dienst voor.
Als je ziet, Bas, dat dat €4.500 is voor een dorp te doen, waar dat die 5 avonden organiseren, de volledige voorbereiding doen, de verslaggeving doen, daar een heel boekje rond maken, zelfs de publiciteit daarvoor doen, dan is dat eigenlijk heel, heel, heel weinig geld. En dan willen we ons vooral focussen op die doelgroepen en die expertise die nu binnen DSO zit, daar optimaal voor inzetten. Omdat dat de meerwaarde moet zijn en dat is ook hetgeen dat we echt willen op inzetten, dat we die kansengroepen bereiken.
Ja, maar dat zou met een... Allez, ik bestrijd absoluut niet dat... Het is natuurlijk, als je dat zo ziet staan, €110.000, dat is veel geld aan de zijde. Wat dat je ervoor terugkrijgt aan manuren, dat had ik ook wel gezien, dat is niet zo heel veel. Maar je zou dat met een dienst zoals het nu voor staat dan niet gedaan krijgen. Dat is eigenlijk de conclusie. Naar werkuren.
Nee, als je ziet dat die elk in hun veld heel actief bezig zijn. Ook nu in de corona zie je dat echt...
Ja.
Heel
complexe
zaken ervoor.
Oké, dank u wel.
Ik denk dat de vragen beantwoord zijn. Mogen we punt 18 goedkeuren? Ik zie geen handjes, dus unaniem akkoord. Punt 19, zoals aangekondigd, de bekrachtiging van het besluit van de burgemeester in zaken de digitale raad. Iedereen akkoord? Goed, en dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda. We beginnen bij de SPA, fractie punt 20, crisissteun en sociale maatregelen. Punt op de agenda gezet door Thomas Sergoris. Thomas. Waar zit Thomas?
Ja,
voilà.
Oké. Bedankt, voorzitter. Zoals jullie weten en iedereen het ook wel ziet, doen onze diensten een schitterend werk om de meest kwetsbare mensen te bereiken. En ja, de telefoonactie onder andere, dat is een goed voorbeeld. We hebben ook vorige keer op corona-overleg gezien ook het huis van het kind en alle partners daar heel actief mee bezig zijn om die meest kwetsbare mensen en kinderen te bereiken. Nu op het persbericht dat op de gemeentelijke website kwam, 10 april, blijkt dus sinds de coronacrisis er al 47 nieuwe aanvragen zijn binnengekomen op dienstintake, waarvan er dus 23 specifiek corona gerelateerd waren. Nu, zo'n intake, dat is een zware procedure, dat is toch heel wat werk. Dat is ook goed, omdat er ook altijd maatwerk geleverd wordt. Maar toch zijn er steden en gemeenten die in deze situatie gaan proberen om een aantal drempelverlagende initiatieven te nemen die iets eenvoudiger zijn qua aanvraag en ook eenvoudiger toegekend kunnen worden. Zo is er in Gent onder andere de €60 crisissteun voor gezinnen met een leefloon die enkel minderjarige kinderen hebben. Zijn er ook specifieke steunmaatregelen of steunreglementen opgesteld om mensen tegemoet te komen in de huur. Om voedselbanken extra te ondersteunen. Ik weet dat gemeentebestuur ook Actie Min op die manier al een stukje geholpen heeft. Maar nu is mijn vraag, hoe evalueren die cijfers in Mol sinds 10 april? Zit daar een zekere lijn in die hulpvragen en kunnen we daar andere maatregelen nemen of dringen andere maatregelen zich op? Hoe zit het met de budgetten van de sociale dienst? Zijn die nog toereikend of verwachten we dat we daar gaan moeten schakelen? En kunnen we nog, naast de belactie van de dienst samenlevingsopbouw, kunnen we nog drempelverlagende initiatieven nemen voor gezinnen die het moeilijk hebben om de doorstart na deze crisis te vergemakkelijken? En kunnen we daar ook bijkomend rond communiceren? Want ik denk dat het steunvragen of hulpvragen, zeker als je nog nooit niet in aanraking bent gekomen met een sociaal huis, dat een zekere drempel is. Er wordt heel veel ingezet op communicatie. Ik denk dat we ook dit aspect naar de individuele molenaren dan misschien wel meer kunnen, of nog meer kunnen belichten om mensen toch sneller de stap te doen zetten.
Dank u, Thomas. Ik denk dat Schepen Soefers klaar staat om u te antwoorden. Is onderweg.
Ja. Voilà. Hallo, goedenavond iedereen. Thomas, bedankt voor de vragen. Dat zijn inderdaad heel accurate vragen waar wij op de dienst ook mee bezig zijn. Hè. Wij bellen elke week 550 gezinnen op die daar bij ons gekend zijn, onze vaste cliënten. Dus elke dienst belt zijn eigen cliënten op. Vorige week zijn er ook heel wat cijfers meegegeven, denk ik, tijdens het corona-overleg. Nu wat betreft uw maatregel, waar dat je in Gent ziet, die 60 euro crisissteun voor gezinnen met leefloon en minderjarige kinderen, is onze dienst niet direct genegen om daarin mee te gaan. Zoals dat gezegd is, sociaal werk is dat maatwerk en zullen we dat eigenlijk blijven doen. En die manier van werk is ook goedgekeurd op het bijzonder comité van 2 april. Daar is dat ook al aangehaald en de leden van het comité hebben dat mee goedgekeurd om eigenlijk op die manier te blijven verder werken. Dus onze eigen cliënten te bevragen en steunen goed te keuren wanneer die inderdaad gevraagd worden. Het diensttraject zegt inderdaad van er gebeuren steunaanvragen door cliënten die daar een leefgeld vragen en die wordt dan ook op ingegaan. Kinderen die in co-ouderschap zijn. En soms nu meer bij de ene ouder zijn dan bij de andere en dus meer kosten met zich meebrengt. Die steunen zullen zeker gegeven worden, maar het wil niet zeggen dat onze cliënten die leefloon krijgen, dat die daarom ook meer steun nodig hebben op deze moment in coronatijden. Indien dat wel is, zullen we dat zeker doen, maar dan zal dat sowieso ook gaan om maatwerk. Dus om zomaar iedereen de leefloon een extra steun gaan te geven, dat is iets dat we niet goedgekeurd hebben op de zondercomité. Verder, de financiële en budgettaire toestand van onze dienst, die gaan we inderdaad ook met de financiële dienst verder opnemen, want wij verwachten, vooral na de coronatijd, een toeloop of een toestroom naar onze dienst eigenlijk. Dus wij zijn inderdaad wel genegen om daar een buffer voor aan te leggen en dat samen te bespreken met Admintaar. En waarom verwachten wij daar eigenlijk een toeloop? Momenteel, zoals jullie weten, zijn er geen uithuiszettingen, geen deurwaarders die langskomen, geen elektriciteit of water, dus naar energiekosten die dan nu aangemaand worden. Dus wij verwachten eigenlijk na de corona dat er toch wel heel wat mensen zullen zijn die dat er problemen zullen mee hebben met eventuele uithuiszettingen. Of mensen die nu een overbrugging hebben kunnen doen met spaargelden, maar dat waarschijnlijk ook niet tot aan het oneindige zal kunnen worden uitgeput worden. Dus we verwachten dat we in een later fase wel zullen botsen op meerdere kosten eigenlijk bij mensen in facturen en al de andere aspecten die ik daar juist al heb opgenoemd. Dat is ook iets dat het intake ook kan beamen. Dus de vragen die dat wij nu vooral krijgen, dat zijn informatievragen wat betreft energierekeningen, maar ook wat betreft huizen betalen en leningen af te betalen. Daarin spelen wij vooral nu momenteel inderdaad enerzijds een factor naar doorverwijzingen, maar zullen wij ook soms de tussenpersoon zijn tussen een bank en het gezin dat de vraag zelf stelt. Maar anderzijds kan dat inderdaad ook gaan over een vraag van steun, maar dan is dat een tijdelijke steun. Dus we verwachten nu niet dat de vraag die nu gesteld wordt, dat die ook zeer lang zal aanlopen. Het zal over tijdelijke steunen gaan momenteel en die zullen we ook uitkeren wanneer het financieel onderzoek dat pragmatisch wordt gevoerd nu natuurlijk het toelaat om die steun toe te laten. Dan wat betreft uw vraag naar Gent, want daar verwijst u naar. Ik ben dat ook eens gaan bekijken. Zij doen daar eventueel ook een steunverlening via het steuntarief. Nu, dat doen wij ook. Zij doen dat momenteel enkel alleen bij de leefloners en zij zouden dat willen uitbreiden, maar dat is iets dat bij ons ook al gekend is en ook zo wordt gedaan, het steuntarief. Dat is al een paar keer ook al besproken en goedgekeurd op de gemeenteraad. Wat betreft de voedselbanken hebben we een steun gekregen van de POTMI, dat is het overkoepelend orgaan van de OCMW's, van 5000 euro. Dus het wordt ook opengetrokken over Val di More, dus dat budget zal nog vergroot worden naar onze aanvallende gemeenten die die steun ook zullen krijgen. En dat zal rechtstreeks gaan inderdaad naar Actie Minty, dat we onze voedselbedelingen doen in Mol en de aanvallende gemeenten. Verder zijn we ook bezig met onze extra steun naar pc's en laptops. Hè. Daar hebben we ook al heel wat zien over verschijnen in de media natuurlijk. Daar hebben we ook wel een, ondertussen een 8000 euro vrijgemaakt uit ons budget, van het sociocultureel participatiebudget. We overwegen om dat ook nog verder op te trekken. Dat zal op het volgende comité besproken worden met de comitéleden. Omdat wij nu heel veel vragen krijgen, vooral van mensen anderstaligen, waarvan dat ook de Nederlandse lesdruk online zullen opgestart worden via CBO. Hè. Nu, als we zien dat onze mensen dat zelfstandig kunnen, zullen wij ook een steun naar een laptop ook inderdaad gaan toestaan. Maar ook mensen die daar inderdaad lagerschool, middelbare school, hogeschool, universiteit, die vragen komen ook en die zullen we ook bekijken. Dus vooral naar het laptopverhaal zullen we nog extra steunen moeten gaan vrijmaken. Verder is er ook de maatregel, ik weet niet of jullie het al hebben zien verschijnen vanuit Vlaanderen, het Fonds ter Bestrijding van het Huisbezetting. Ik ben daar nu mijn beurs een beetje aan het voorbij spreken, denk ik. Daar gaat nog een nota van komen. Waarop dat wij ook als OCMW eigenlijk kunnen instappen. En dat dient eigenlijk ter bescherming van de verhuurder die verhuurt aan iemand van bij ons in begeleiding in het OCMW. Daar zijn dus gekoppelde subsidies aan vastgehaakt en een overeenkomst die de Vlaamse regering heeft opgesteld aan model. En dat is eigenlijk de bescherming dat mensen niet uit huis gezet worden en dat een achterstallige huur, dat wij daar als OCMW kunnen op anticiperen en dat mensen hier beschermd in zijn. Dus eigenlijk om af te ronden, Thomas, hè, zijn er wel heel wat maatregelen die dat wij op touw hebben gezet vanuit onze dienst al. Hè. Sowieso dat wij onze cliënten zelf opbellen, maar ook via de telefoonster. Daar zijn ook 4 maatschappelijke werkers van ons aanwezig. Die doen de hulpvragen mee en wij zijn nog altijd genegen inderdaad van ja, hulp op maat te geven en niet zomaar eenmalig 60 euro als steun te geven, maar dat zelfs verder uit te breiden naar alle maatregelen die ik daar juist al aangegeven heb. Hoe staat dat voorlopig, Thomas? Of had ik daar nog extra vragen bij?
Dank u zeer, Thomas. Hoe staat dat? We horen
u
niet, Thomas.
Ja, oké. Okay. Sorry. Ja, dank u, Scheep. Ik weet inderdaad dat er heel hard gewerkt wordt achter de schermen. En ik weet dat maatwerken in een ideale wereld ook altijd het beste is. Natuurlijk, maatwerk, dat kost tijd, dat kost werk en dat zorgt voor ons voor een drempel. Ik hoop en ik twijfel zeker niet aan de bedoelingen van het bestuur en deze, maar ik hoop wel dat we daar ook genoeg aandacht aan geven aan de mensen die het moeilijk hebben, die nu net op de rand balanceren en er misschien ook af gaan vallen. Ik zie dat er heel veel acties worden genomen en naar onderaan de middenstand. Ik hou dat ook toe, hè, voordat er kortingen worden gegeven in de winkels. Hè. Ik denk ook niet dat iedere winkelier daar misschien evenveel nood aan heeft. Ik wil dat niet betwijfelen, maar ik hoop dat dezelfde werkwijze ook gehanteerd gaat worden bij mensen die het moeilijker hebben en dat we daar ook genoeg over communiceren. En ik denk dat andere gemeenten dan misschien soms meer in de verf zetten dan wij dat doen. Ik zeg het nogmaals, ik heb ook meer Roeland gebruikt van de dienst, ik weet wat jullie allemaal doen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om die drempels weg te werken, dat we daar heel laagdrempelig over communiceren. En communicatie zoals Gent dat doet, ik zeg niet dat dat zalig maakt is, maar dat geeft wel aan de mensen die misschien de dienstverlening van de gemeente wat minder goed kennen, dat ze hier terecht kunnen en dat er eventueel een mogelijkheid is om steun te dragen, ook al is die tijdelijk al dan niet terugvorderbaar. Die communicatie, ik denk dat we daar misschien nog wat extra op kunnen inzetten. En dan hoop ik inderdaad dat heel veel mensen die het moeilijk hebben op dit moment, dat hij ook een goede doorstart kan maken. En dat al iedereen die dat getroffen is door, door deze tijd.
Thomas, dank u. Ik neem die opmerking zeker mee wat betreft communicatie, want inderdaad, drempelverlagend werken, dat kan nooit kwaad, hè. Zeker wat betreft hulpvragen. Dus ik neem dat mee, dat is een heel goede suggestie om dat nog eens extra in de verf te zetten. We hebben dat al een paar keer aangehaald via ons kanaal op Facebook, maar ook via onze armoedeactoren, waar we ook wekelijks mee op contact gaan. Dus dat zij ook moeten doorsturen indien de signalen vernemen. Maar sowieso denk ik dat nog extra communiceren om die drempel te verlagen nooit geen kwaad kan. Dus dat is even...
Ja, en ik denk dat we ook weten uit ondervinding, dat we als we zelf iets 10 keer zeggen en wij hebben het dan al 10 keer gehoord, dat dan misschien de eerste keer is dat andere mensen het horen die het nodig hebben. Maar ik ben er zeker van.
Ja, bedankt voor een suggestie nog, Thomas.
Goed, dan denk ik dat we naar het volgende punt kunnen gaan. We blijven in de SPA-fractie. Een punt. De vereniging Paul van Hoof heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, ook onze Molse verenigingen zijn gevat in deze coronacrisis. Verenigingen zijn vaak afhankelijk van voor hun inkomsten van de activiteiten die ze doen. Het is nu eigenlijk al een maand of twee dat die activiteiten afgezegd zijn en ook voor de komende maanden ziet er dat niet goed uit. Dus heel wat verenigingen zijn van plan om die, dat gebrek aan inkomsten in orde te brengen door in het najaar activiteiten te organiseren. En we weten allemaal dat er op onze activiteitenkalender dat die al zeer druk is. Dus dat gaat misschien wel voor de nodige problemen zorgen. Dus mijn vraag is daarin, gaat het gemeentebestuur daar een coördinerende rol op nemen en ziet de gemeente nog andere mogelijkheden om die verenigingen te ondersteunen?
Dank u, Paul. Ik denk dat Schepen de Groof gaat starten met het antwoord.
Ja. Een duidelijke... korte en terechte vraag uiteraard. Jammer is het antwoord net iets langer en complexer. Uiteraard is deze crisis ook voor onze verenigingen een zware dobbel. Niet enkel financieel uiteraard, maar ook zelfs een beetje sociaal. Ze komen nu meer samen, al meer dan een maand geen activiteiten meer. Er is nog niet echt vooruitzicht op veel beterschap. En vele verenigingen voorzien wel online alternatieven. Maar dat is uiteraard niet geheel hetzelfde. En iedereen snakt er dus naar om over enkele maanden terug te kunnen overschakelen naar een iets meer normale modus. Nu hebben 2 weken geleden de jeugd- en sportclubs alvast bevraagd over hun financiële toestand naar aanleiding van de coronacrisis. En ook de andere verenigingen, de socioculturele verenigingen, seniorenverenigingen, de derde wereldverenigingen en zo verder, die hebben vorige week ook een dergelijke bevraging gekregen, eigenlijk om te kijken in welke mate dat onze verenigingen op dit moment getroffen zijn. Deze bevraging loopt nog, die laatste. Maar op die van jeugd en sport hebben we al wel een redelijk goed zicht. Voor de jeugdverenigingen is er, volgens de antwoorden die we tot hiertoe mochten ontvangen, op dit moment nog geen acuut probleem. De verenigingen zijn blijkbaar wel bij machten om het een jaar met minder inkomsten, om dat een beetje op te vangen. En op dit moment is er nog geen enkele jeugdbeweging die aangeeft van in zijn of haar voortbestaan bedreigd te zijn. Dus dat was wel positief. Uiteraard is het wegvallen van belangrijke inkomsten voor sommige bewegingen zwaar om te dragen. Vaste kosten blijven ook vaak doorlopen, leningen en zo verder. En zij die het moeilijker hebben, spreken op dit moment een spaarcenten aan en stellen geplande investeringen uit. Verder is er ook een goede communicatie vanuit de jeugdbewegingskoepels. Ik heb van Giro Jeugd Vlaanderen, die hebben het zelfs op hun website staan. Die communiceren eigenlijk heel goed naar die groepen, hoe dat zij hun financiële toestand kunnen bekijken tijdens deze coronacrisis en wat ze daar mogelijk al aan kunnen doen. Ik kan die link wel bezorgen als dat nodig is. Het staat op hun website. En als laatste puntje wordt daar ook aangehaald, ga aankloppen bij de gemeente. Dus dat is natuurlijk ook een optie dat onze jeugdbewegingen daar hebben. Bij de sportverenigingen is het plaatje een beetje anders. Het feit dat we de bevraging naar de verenigingen hebben opgesteld, is er eigenlijk gekomen naar aanleiding van enkele vragen die we op de sportraad hebben gekregen. We merken daar ook wel een groot onderling verschil tussen de sportclubs. Er zijn er veel die dat op dit moment nog wel kunnen dragen. Al knaagt dat natuurlijk ook wel aan hun clubkas. Maar bij enkele is dat toch wel anders. gemerkt bij een aantal sportclubs toch een ander businessmodel, waar er meer nood is aan inkomsten om het hoofd boven water te houden en waar een echte spaarpot voor moeilijkere tijden er op dit moment wat minder lijkt te zijn. En vaak zijn deze verenigingen ook sterk afhankelijk van café- of kantineinkomsten die natuurlijk volledig weggevallen zijn. Er zijn drie verenigingen waar het financiële plaatje wat minder rooskleurig is. Twee verenigingen hebben lopende renteloze leningen bij de gemeente en hen hebben we alvast uitstel van betaling van de schijf van dit jaar gegeven tot het einde van het jaar. Daar kijken we niet naar de vervaldag op dit moment, maar gaan we pas op het einde van het jaar bekijken of dat ze het kunnen terugbetalen of niet. Mocht het dan ook nog niet lukken, dan mogen ze uiteraard nog altijd een dossier indienen bij de financiële dienst en dan gaan we vereniging per vereniging kijken hoe dat we daar verder mee om gaan gaan. Er is nog één vereniging waar het echt nog wel wat minder rooskleurig is, maar die problemen lijken niet enkel een oorzaak te hebben in de coronacrisis. Ja, uiteraard gaat die er natuurlijk niks aan verbeteren en eerder het omgekeerde effect hebben, maar dat moeten we wel in een breder kader bekijken daar. Ja, een beetje samenvattend, voor alle verenigingen zorgt de coronacrisis natuurlijk wel voor moeilijkheden, ook van financiële aard, maar bij slechts enkel is het op dit moment effectief een groot probleem waarneembaar op basis van de enquête die we gedaan hebben en op basis van de vragen die we hebben binnengekregen uiteraard. We bekijken op dit moment al die vragen binnen de gemeentelijke financiële coronacel en we gaan natuurlijk ook de specifieke vragen van de vereniging per vereniging via de jeugd- en sportdienst proberen te beantwoorden. Uit de enquête zijn er nog andere zaken gekomen dan enkel het financiële en ook die dingen nemen we natuurlijk op. Nu, om terug te komen op uw vragen. Gaat de gemeente een coördinerende rol opnemen om de kalender te doen passen? Nu, als eerste kan ik uiteraard wel melden dat wij als gemeente onze eigen grote evenementen gewoon afgelast hebben. Die gaan niet uitgesteld worden, dus Molfeest gaat gewoon niet doorgaan dit jaar en gaat gewoon een jaartje overslaan. Daarmee gaan we hier sowieso al zelf de kalender van het najaar niet bezwaren. En er zijn ook al een aantal organisatoren die verder hebben gekeken dan de periode dat nu door de nationale crisiscel of de nationale veiligheidscel, is vastgelegd en die al, omdat ze nu gewoon geen voorbereidingen kunnen doen of omdat ze voelen dat het moeilijk gaat worden op het moment dat zij een evenement gepland hadden en die hebben het zelf afgelast, zoals bijvoorbeeld onze twee lichtstoeten.
Ja.
Nu een coördinerende rol. Ik denk dat dat enkel mogelijk is voor de grote evenementen waarbij er een veiligheidsoverleg noodzakelijk is. Ja, deze evenementen worden ook gevraagd om enkel na overleg met de gemeente na te denken over nieuwe data, maar ik denk dat de burgemeester daar zelfs nog een goede aanvulling op zal doen. Het is ook nog maar de vraag of in het najaar er effectief wel opnieuw grote massa-evenementen of grotere evenementen, wat dat dan ook mag zijn, zullen mogen doorgaan. Want als we de experts mogen geloven, dan is dat verder van zeker. Zeker gezien er een nieuwe coronapiek verwacht wordt in oktober, november. Ik weet niet of de dokters daar zelfs nog graag een aanvulling op zouden willen doen, maar zij zijn daar meestal wel nogal pessimistisch over dat we er nog niet meteen vanaf zijn. Dus dat is ook nog een hele moeilijke. En voor alle kleinere evenementen, dat gaat dan over mosselfeesten en dergelijke. Ja, ik denk dat daar de gemeentelijke coördinatie heel moeilijk gaat liggen. En ik denk dat ook niet elk uitgesteld mosselfeest een nieuwe plaats in de kalender gaat krijgen. Eén, omdat de vereniging misschien zelf het niet opportun vindt om het te organiseren. Twee, omdat ze misschien de zaal dat ze normaal gezien daarvoor gebruiken in maart, dat die niet vrij is op het moment dat ze het nu gaan willen gebruiken. Want ja, een parochiezaal die zal wel verhuurd zijn. Moet ik even kijken wat ik daar nog had over, misschien bij het van zalen. En er zijn ook heel wat verenigingen die op dit moment al bezig zijn met het bedenken van corona-proof activiteiten om geld in een plaats te brengen. We hebben zo'n aantal vragen al binnengekregen, die dat we dan ook terugkoppelen naar de crisiscel waarin dat bekeken wordt of dat zo'n voorstel mogelijk is. Er zijn bijvoorbeeld een aantal verenigingen die aan het nadenken zijn om hun eetdag een afhaal- of levereetdag van te maken. Nu, daar moeten we nog wel bekijken of dat kan met al de regels die er op dit moment gaande zijn. Maar die vragen worden altijd teruggekoppeld naar de crisiscel. wat kunnen we doen met de verenigingen in acute financiële nood? Ik heb daarnet al aangehaald dat we sowieso de renteloze leningen, daar hebben we zelf het meeste impact op, dat we die betalingen uitstellen tot het einde van het jaar. Ja, en als we op het einde van het jaar niet zouden kunnen voldoen aan de terugbetaling van die lening, dat we sowieso met de financiële dienst kunnen bekijken of dat we daar dan op die moment ook geen mouw aan kunnen aanpassen. Ja, uiteraard zijn alle gemeentelijke verschuldigde huurbedragen voor activiteiten die niet zijn mogen doorgegaan, niet gefactureerd. Ze gaan geen gereserveerde volleybalvelden in de sporthal moeten gaan betalen. Dat lijkt mij al een logisch, dus ook daar zijn we wel er al proactief mee aan de slag gegaan. Maar verder gaan wij de input dat we hebben gekregen uit de bevraging jeugd en sport en de bevraging van de anderen die nog lopende zijn, gaan we die meenemen en bekijken in de financiële coronacel. Maar ik denk dat daar ook, het is daarnet ook alles aangehaald, dat maatwerk ja, ook daar wel aan de orde zal zijn. Hè. De vragen zijn zeer divers. De Duivenvereniging heeft zeer andere noden dan de KSA, om er maar twee te noemen. Dat is een heel moeilijk gegeven. Maar ik denk dat dat het eerste deel van een antwoord kan zijn.
Ja. Dank u, Schepen. Ik denk deel 2 komt van de burgemeester.
Ja. Ja, uiteraard heel belangrijk, wat Paul ook terecht aanhaalt. En natuurlijk, ik begrijp dat ook een aantal verenigingen die activiteiten schuiven. Als er natuurlijk minder grote activiteiten zijn, kan dat op zich. Maar ik denk dat iedere vereniging het recht heeft om ook activiteiten te organiseren wanneer zij dat zelf zien zitten. De uitzonderingen zijn natuurlijk de activiteiten, zo zeggen we ons van niveau en van 3 en 4 van de brandpreventie toe. En dat wil eigenlijk zeggen dat er een veiligheidsoverleg altijd vooraf moet gaan, of vooraf kan gaan. De politie en brandweer er ook bij. En daar moeten we natuurlijk wel, ja, ik zou zeggen dat daar is de bekommernis natuurlijk. Het moet ook voor die diensten te draaien zijn. Ze hebben uiteraard al een extreem druk op joden en zeker de politie uiteraard, die nu ook bijna permanent op pad is. Het gaat uiteraard ook met grote evenementen die natuurlijk een grotere impact hebben op veel andere zaken. Ja, je kunt niet elke week opnieuw zo'n groot evenement na elkaar in uw gemeente hebben. Maar daar denk ik ook heel duidelijk, al heel snel, ook van het evenementenkluis, denk ik naar al de organisatoren van grote events, al tot en met eind augustus, eigenlijk wordt een stukje ook de melding gemaakt, van goed, als je zou verschuiven, dan moet er absoluut eerst terug bij een veiligheidsoverleg aangeschoten worden, vooraleer dat er een nieuwe datum kan bepaald worden en ook door de burgemeester goedgekeurd wordt. En zo hebben we gezien dat heel snel, en ik was er helemaal not amused mee, lijkt het in één keer 29 augustus ging organiseren. Nu, ik denk dat ze ondertussen wel aanvoelen dat natuurlijk 29 augustus, ja, 10.000 man, Zilvermeer, ja, dat 29 augustus niet gaat kunnen, omdat dat natuurlijk wel best een groot openluchtevenement is. Maar dan natuurlijk gewoon maar de vraag stellen, ah ja, dan doen we het maar direct begin september, het eerste weekend, en dan in één keer 10.000 man samenbrengen. Lijkt mij voor eerst ook al niet zo'n supergoed idee, maar het moet natuurlijk dan ook haalbaar zijn voor politie en anderen. Dus we hebben blijkbaar hebben we al duidelijk laten weten van gewoon een nieuwe datum kiezen, dat is op hun eigen verantwoordelijkheid. Dan zou het heel goed kunnen dat ik daar geen vergunning aan ga geven. Daar hebben we heel veel mogelijkheden. We kunnen de geluidsafwijking weigeren, waardoor dat ze dan op 55 decibel een festival moeten spelen, wat al geen eenvoudige is. We hebben wel goed overleg met die mensen. Ik vond het bijzonder betreurenswaardig dat zij toen de vlucht vooruitgenomen hebben en zelfs om maar een nieuwe datum gekozen hadden. Ik heb het hem persoonlijk laten weten dat dat niet de manier van werken is. We hebben daar ook duidelijk over gecommuniceerd. Dus natuurlijk de groten gaan we wel op elkaar afstemmen, maar volg Hans de Groot natuurlijk wel volledig van. Ja, bij de kleinere dingen kunnen we moeilijk gaan zeggen, goh, er zijn al zoveel eetfeesten dit weekend, anderen wel of niet. Ja, dat vind je als gemeente bijna niet om beslissen, denk ik. Maar natuurlijk dat die groten een stukje gecoördineerd op elkaar moeten zijn en dat het ook haalbaar moet zijn voor hulpdiensten, maar ook voor buurten. En dat er niet 3, 4, 5 zuiven op 2 maanden tijd hetzelfde stukje van mol zou gebeuren. Maar merk ik toch al heel vaak bij veel van die grote activiteiten, dat de meesten, maar natuurlijk, de meesten is ook weer niet allemaal, er eigenlijk gewoon voor kiezen om dit jaar een hoofdactiviteit niet te laten doorgaan en het volgend jaar terug gewoon in hun regulier programma op te nemen. Dat hebben we best al heel veel gehoord. Zeg, geen enkel probleem als men toch zegt, we willen naar oktober, november of december of september. Maar dan gaan we uiteraard absoluut daar wel een veiligheidsoverleg voor gaan organiseren om te zien of dat ook praktisch haalbaar is. En onder alle vergunningen die we nu geven, staat natuurlijk altijd ook heel duidelijk onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. En zoals de eerste minister gezegd heeft, gelukkig gaan we nu naar fases van versoepeling. Maar uiteraard als de situatie terug zou verergeren, zullen ze niet terugdeinzen om daar ook terug te schakelen naar een iets strenger ritme. Dus goed, dat zullen we zeker zo blijven monitoren. Ik zie wel dat er in de grote vakantie al heel veel afgelast is en ik begrijp dat ook wel. Soms hebben organisatoren nu nog geen grote kosten gemaakt. En de meesten spelen toch een stukje op safe en vermijden het maken van de grote kosten, omdat anders de verliezen natuurlijk nog veel groter zouden zijn. Dus dat is momenteel daar een stukje de stand van de zaak.
Dank u. Burgemeester Pol, kan dat volstaan?
Ja, dat volstaat voor mij. Ik merk dat de zaak wordt opgevolgd. Dat was mijn vraag.
Prima, dank u. Dan blijven we nog voor een laatste vraag bij de SPA-fractie. Telefoonster voor jongeren, Masha Seven, heeft het woord.
Ja, bedankt voorzitter en goeie avond allemaal. De actie van de dienst SeniorenPlus om ouders te bereiken is een mooi initiatief. Ook de actie om de telefoonnummers van de hulplijnen specifiek voor jongeren extra bekend te maken via sociale media was zeer positief. Toch is het belangrijk om op te merken dat het aantal jongeren tussen 16 en 24 dat depressieve gevoelens heeft is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de lockdown. Zo blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Genzano. Want naast het missen van sociale contacten zorgen ook de onzekerheid en soms de thuissituatie en het thuisonderwijs voor de nodige spanningen. Het is dus belangrijk om proactief te werken en daarom is mijn vraag als volgt. Kunnen we in samenspraak met de jeugdraad, de jeugdhuis, de jeugdverenigingen, de jeugddienst en het huis van het kind dit initiatief uitbreiden naar de jongeren?
Masha, dank voor de vraag. Het is een populaire vraag, want ik denk dat er drie schepen gaan antwoorden op uw vraag. Ik ga beginnen met schepen De Groof. Schip De Groof. Ik krijg geen micro.
Ja, voilà. Je mocht met mij eindigen. Allee, het maakt niet uit. De grote uitleg gaat komen door de twee andere schepen. Ja, ik kan alleen maar melden dat de vraag zal meegenomen worden naar de diensten dat je aanhaalt, de jeugddienst en dergelijke, om te bekijken wat daar nog extra mogelijk is. Maar ik denk dat er zelfs al goed gaat worden geduid welke zaken we als gemeentebestuur op dit moment al doen. Nu kunnen we wel even wijzen op het feit dat wij al heel vroeg een communicatie hebben gedaan over die telefoonnummers en mailadressen en plaatsen waar dat jongeren terecht kunnen. Begin april al, dus al na twee weken van semi-lockdown op dat moment nog. En niet enkel via de sociale media, maar we hebben ook de jeugdverenigingen en de sportverenigingen gemaild, gecontacteerd gehad met de vraag om dit verder te verspreiden onder hun leden, mochten ze daar weet van hebben of dat er mensen nood hebben aan ondersteuning. Waarom de sportverenigingen? Omdat er ook heel wat coaches bij zitten van jeugdclubs. En die hebben meestal ook wel een sterker contact met hun jeugdspelers. Dus ook daar dachten wij dat we via die weg een goede insteek hadden richting de jongeren die het al dan niet nodig zouden kunnen hebben.
Goed, dank u. Schepen, tweede in de rij, schepen Hurkmans.
Ja, goedenavond, Masha. Ik ben heel blij met uw vraag door het feit dat we met Huis van het Kind hier echt wel willen op inzetten ook. En dat die vraag al een aantal keren ook bij de verschillende gemeentes aan bod gekomen is, omdat we natuurlijk ook van onze buurgemeente de jongeren van die leeftijden tussen 16 en 24 heel wat naar mol trekken en dat we toch wel zien dat die problematiek toeneemt. Niet alleen nu, maar ook al voor de corona is dat toch wel een hedendaagse problematiek met de jongeren. Nu, we hebben geluk dat we Huis van het Kind gestart zijn. Het fysiek huis moet dan nog wel gebouwd worden, maar al wel digitaal. En het is nu wel zo dat we tot nu toe ons vooral gefocust hebben op de kleinere kinderen en op de kinderopvang en zo, maar dat zij nu toch ook al volop bezig zijn om met al de instanties die dan naar het huis van het kind gaan komen in de toekomst, zoals het CAW, het JAC, de buitenschoolse kinderopvang, kind en gezin, het CGG, dus dat zij er nu al regelmatig mee samenzitten. Dus dat is dan wel een voordeel. We hebben ook al een aantal gezinscoaches onder huis van het kind. Nu momenteel 3. Eentje ervan via Power en 2 van Laat je tanden zien. Maar nu op dit moment is dat op hold even gezet, die projecten. En zij zijn zich ook vooral bezig met die belrondes. Hè, naar hun kansarme gezinnen, waar dat soms dan toch ook grotere, oudere jongeren ook in aanwezig zijn. Ik zie dat u dan al aanhaalde en ook schepen Hanse Groof vanuit de jeugddienst, dus die flyer die al vertrokken is, digitaal. Daar zijn ze ook aan het overwegen om die misschien toch ook nog in de bus te laten vallen. Nu, ze zien wel allemaal, dezelfde, al die instanties, dat die doelgroep tussen 16 en 24 jaar wel de moeilijkste te bereiken groep is. Ook, ik heb zelf ook eens contact genomen met een directeur van een hogere school. Als jongeren zich niet goed in een vel zitten, is dat niet evident om daar een gesprek mee kunnen aan te gaan. Dus als er zomaar een leerkracht naar belt, ja, die gaat zich niet zomaar vertellen wat dat hem voelt. Of, allee, ja. Maar dat is echt wel een moeilijke materie. Nu, huis van het kind van nu, alles eens in kaart brengen wat dat iedereen doet. Op die groep van jongeren, waar dat ze dan ook mee naar de regio willen gaan, naar de bespreking van Worm Junior op 8 mei, waar dat ze dan eens met de verschillende het welzijnsoverleg van de jongeren kunnen terugkoppelen. En het opbellen zelf hebben zij momenteel niet zo goed gevoel bij, omdat gewoon omwille van de wet van de privacy zouden ze het eerst willen bespreken met alle andere instanties en op dat Worm om eens te kijken wat is er allemaal al, waar kunnen ze terecht en hoe kunnen ze vooral digitaal blijven inzetten om die noodnummers en zo bekend te maken. Ook de jeugdverenigingen daarmee in betrekken, ook de hogescholen, hè, want boven de 18 jaar... Ja, is het ook niet meer binnen onze eigen scholen, maar is dan de hogere scholen. Vandaar dat er ook wel een samenwerking is met Thomas Maar, die daar al een heel project op gedaan hebben, op het psychosociaal begeleiden. En de maatschappelijke assistenten volgen dat ook wat mee op. Dus er is al een goede samenwerking ook binnen TSO en de maatschappelijke assistenten voor te kijken wat dat eruit komt. Dat onderzoek, ook het JAC van Mol, werkt ook al samen met Thomas Maar. En dan naar aanleiding van de problematiek aan het station met een aantal maanden geleden, hebben wij nu ook een partner, met een nieuwe partner, een project aangegaan. En dat is de groep Intro. En daar willen we nu op 29 april, dus dat is overmorgen, ook deze problematiek wel eens aankaarten, waar dat zij zich ook extra willen gaan op inzetten. Nu, het goede nieuws is ook dat de Vlaamse minister Wouter Beke 25 miljoen investeert in een actieplan rond mentaal welzijn. En dat het ook belangrijk is dat we daar eens gaan kijken van waar dat hij dat overal wil gaan inzetten. Ik heb ook al gezien bijvoorbeeld extra crisiscapaciteit in de jeugdhulp. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. Ook versterken van initiatieven rond zelfzorg in de geestelijke gezondheidszorg. Ook rond zorgzame buurten, waar dat zowel ook de jeugdverenigingen een rol mee kunnen inspelen. Allee, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar het bellen op dit moment... zagen ze nog niet direct zitten van huis van het kind. Maar ze willen dat wel verder gaan bekijken met het Worm Junior op 8 mei. En dan binnen 2 dagen met groep Intro of dat zij nog andere ideeën hebben. Nu, ik weet niet dat jij zelf nog andere ideeën kunt aangeven naast deze.
Ik geef eerst nog het slotwoord aan Schepen Soefers. Ik dacht dat ze ook ging antwoorden. schepen?
Ik kan er alleen maar aan toevoegen, inderdaad, wat ik daar straks al verteld heb, dat we dus inderdaad met 550 cliënten contact hebben. En ook dat we daar een bevraging doen naar de kinderen dan natuurlijk. Dat is dan niet rechtstreeks met het kind zelf, maar wij komen daar wel mee in aanraking. Wij kunnen dat wel een beetje bevestigen, Marja, dat dat inderdaad een zeer moeilijke periode is, waar dat inderdaad depressieve gevoelens inderdaad meer naar boven zullen komen bij die kinderen. En zeker in kwetsbare gezinnen is dat moeilijk, omdat inderdaad ook het schoolse gegeven daar ook nog eens bij komt, wat dan mee moet verwerkt worden. Anderzijds zien we inderdaad ook wel dat dat wat kan escaleren in bepaalde gezinnen. Dus daar hebben wij als dienst vooral een doorverwijzende rol. Nu vanuit allerlei andere actoren waar we mee samenwerken, die heeft Lief dat juist ook al aangehaald, het JAC, het TGG, maar er is ook eerste lijns psychologische zorg, daar is iets over gecommuniceerd omtrent 65-plussers in coronatijden, maar dat is ook voor kinderen, jongeren vanaf 18 jaar. Daar gaat de hulpverlening dan ook opgestart worden en die hulpverlening, die tarieven zijn ook veel goedkoper, dus dat is ook doorgemaild naar onze dienst en dat wordt ook meegegeven aan die gezinnen die daar zeker voor een aankomen en aanmerking komen wanneer dat wij zien dat daar een probleem is. Maar natuurlijk, als dat bij onze dienst belandt, Marja, dan is het al nimmer proactief op het probleem inspelen, dan is het probleem er zich meestal al wel. Dus ik denk wat mijn collega Schepen Hurkmans aangehaald heeft, dat dat zeker zo belangrijk is. Dat we dat op korte termijn met huizen van het kind en natuurlijk wat de hand zegt van ik ga dat verder doorspelen, nou, de achterliggende actoren, zoals bijvoorbeeld de jeugdraad, zoals ik aangaf, dat we dan moeten kijken van hoe kunnen we inderdaad anticiperen dat dat niet zo ver komt dat we iemand moeten doorverwijzen. Maar er bestaan wel heel wat hulpverlening die dat wij dan kunnen opstarten vanuit onze sociale dienst.
Dank u, Schepen. Marcia, volstaat dat?
Ja, dankjewel voor jullie antwoord. Ik ben blij om te horen dat het ook opgevolgd wordt. En omtrent het feit dat jonger dan inderdaad Schepen Hurkmans zijn moeilijker bereikbaar zouden zijn om op te bellen of zo, kan ik me goed inbeelden. Ik denk dat vooral de stap voor jongeren om de stap te zetten om mensen op te bellen vooral een heel groot probleem zou kunnen zijn, omdat dat niet echt meer in onze generatie zit. En dan denk ik misschien aan het idee van een chat of zo, 24 of 24 die open zou kunnen zijn, dat ze op die manier misschien wel in gesprek zouden willen gaan. Dat zou misschien nog een voorstel kunnen zijn.
Ja. Oké, dank u, Marcia. Ik denk dat we kunnen overgaan dan naar punt 23 van de agenda. Zijn we bij de Vlaams Belang-fractie gekomen. Koen Boeks heeft een vraag over sluikstorten. Koen Boeks, u hebt het woord als de micro lukt. Voilà. Ik denk dat je de micro wat dichter moet houden.
Ik zit bijna tegen. Ik geef mijn iPad maar op.
Ja.
Hoort iedereen mij?
Ja, hoor nu.
Ja, meer en meer wordt het zo verbouwd tot straks. We hebben bij wandelingen gekeken dat de wandeling of gezien dat er een heel afval wordt afgevallen. Dus het meest mogelijk en onmogelijk plaats. We hebben de indruk dat nu wel een beetje erger wordt. Ik weet niet hoe dat komt, of dat er een bent. De aantal leesjes, gemakkelijk collectie controle. Maar dat moeten we niet, want er worden nu al veel aanspannen van hier gedaan. Misschien te lage boetes, armoede, dat de mensen te weinig zetten om dat met containerpakken doen. Er zijn jongeren, ik weet het niet. We zien toch op de gemeente dat de camera regelmatig wordt op de plaats naar andere locaties en dat deze afdoende werkt. Maar dan hebben we toch de volgende vragen. Is er geen mogelijkheid om meer camera's in te zetten in het wiel? Kan men de boetes niet echt wel optrekken en effectief innen? En misschien nog meer communiceren naar die bevolking? Zijn het enkel mensen die moeilijk bereikbaar zijn via sociale media? Ik weet het ook niet. Is er geen mogelijkheid om echt wel mensen in te zetten om de pakkaart misschien te vergroten? Dat is natuurlijk een probleem van alle tijden geweest. Maar in deze tijd in de gemeente Mol, de mogelijkheid op regio van uw appel af te geraken. En daarom dat we misschien toch eens op de gemeente zouden willen vragen of dat eventueel geen mogelijkheid is om toch echt op deze problematiek in te gaan.
Dank u, Koen. Schepen-Looy gaat u antwoorden.
Inderdaad. Koen, dank u wel voor uw vraag. Ik weet u zeker bij voor wat betreft de vaststelling dat we toch in een tijd leven waar je inderdaad tal van mogelijkheden hebt om je afval inderdaad op een legale wijze aan te bieden op het containerpark of gewoon via de huis-aan-huisophaling. Ik denk ook dat er twee dingen wil spelen voor wat betreft uw vaststelling dat er meer sluikstorten zijn. Het is moeilijk om vast te stellen dat er per se meer zwerfvuil of sluikstort is nu. Misschien wordt het wel nu meer vastgesteld door mensen die meer tijd hebben om te gaan wandelen. En misschien is er ook wel een lichte stijging. Maar dat is momenteel, je kunt dat niet hard maken met staalharde bewijzen. Wat uw opmerkingen betreft is zeker en vast zo, dat staat ook in het meerjarenplan, dat zwerfvuil en sluikstorten, dat blijft een prioriteit van het bestuur om dat aan te pakken. En misschien is het goed dat ik even geschetst hoe dat zo'n vaststelling voor het uitreiken van een gasboete dat eigenlijk in zijn werk gaat. Dus één, je hebt natuurlijk het sluikstort op zich, dat wordt feitelijk vastgesteld. Het zij door de camera, het zij door een passant. En dan is het heel erg belangrijk, en daar wil ik wel even op wijzen, dat daar een officiële melding van wordt gemaakt via de website of desnoods aan het loket als men digitaal niet zo onderlegd is. En enige keer dat gebeurd is, moet dat natuurlijk ook ambtelijk vastgesteld worden. En ik ga me nu even focussen op de camera. Dat betekent ook als wij met de camera sluikstorten en sluikstorters trappen, momenteel moeten al die beelden manueel nagekeken worden. En dat is een geweldige tijdrovende bezigheid. Daarbij komt ook dat we niet alle sluikstorters kunnen identificeren. Als mensen te voet of met de fiets sluikstorten en betrapt worden door de camera, dan is het heel moeilijk om te zeggen van ja, die of die was het. Als ze dat met een auto doen en we kunnen een nummerplaat traceren, dan natuurlijk wel. Dan weten we wel wie dat is of wie dat geweest is. Hetzelfde ook als we sluikstorten vinden en we kunnen ook de eigenaar van een sluikstort achterhalen, dan door, weet ik veel, dat hij zijn adresgegevens in een sluikstort heeft laten zitten bijvoorbeeld. Ook dan kunnen we natuurlijk een vaststelling doen. Maar het is zo dat de mensen die vaststellingen doen, kunnen geen gas-PV's opmaken. Omdat ze daar simpelweg niet voor bevoegd zijn. Dus één, na de eerste twee stappen en de vrij intensieve manuele controle, moet dan ook die vaststelling doorgegeven worden aan de politie, die dan eigenlijk op dit moment wel gemachtigd is om daar een PV van op te maken. En die bezorgen dan dat die zij aan de gasambtenaar, die wij intercommunaal delen met nog 14 andere gemeentes. En het is eigenlijk pas dan dat er kan overgegaan worden tot het uitreiken van een boete. Dus dat is een heel traject, dat moet doorlopen worden. En dat is inderdaad tijdrovend. Belangrijk om te weten is dat die boete varieert tussen de gasboete op zich, tussen de 50 en de 350 euro, al naar gelang de mate van de inbreuk. En daarbij komt, want je vraagt in uw vraag eventueel de boetes op te trekken, dat we daar bovenop ook een belastingsreglement hebben, dat eigenlijk het opruimen van het sluikstort belast. En dat hebben we goedgekeurd in december. Daar varieert het van 20 tot 750 euro. Dat is een beetje pech, zal ik hebben, maar als je een beetje deftige sluikstorter, kan er wel vrij stevig voor beboet worden. Voor wat betreft het inzetten van meer camera's, is dat volgens mij, wat we op dit moment doen, we zetten geen extra camera's in, maar wat we recent gedaan hebben, maar als misschien nog niet geweten is, we hebben wel een aantal lege camera-hulzen aangekocht. Dummies heten die. En wat we daarmee proberen is eigenlijk een afschrik-effect te bewerkstelligen. Omdat de camera is op zich relatief zichtbaar als die nergens opgesteld is, toch slagen we er nog in om een heel aantal mensen te pakken. Ik denk dat we dit jaar, voor de coronacrisis, volgens mij, vrij zeker al 22 PV's opgesteld hebben. Dus dat betekent PV, dat betekent voor de politie, dus mensen die effectief ook bij de gasambtenaar zullen moeten voorkomen. Door die dummies in te zetten, hopen we eigenlijk een afschrik-effect te realiseren en op meerdere plaatsen eigenlijk nog een daling van de sluikstorten te krijgen. Ten tweede is het ook zo dat we extra mensen opgeleid hebben tot gasvaststellen. Dat zijn onze eigen mensen. Wat is het voordeel daarvan? Dat je eigenlijk de stap om naar de positie te gaan, om dat privé te kunnen maken, dat we die in de toekomst niet meer zullen moeten zetten. Dat betekent ook dat we veel sneller, als door die stap dus personeel te halen, kunnen we met onze eigen mensen veel sneller en korter inspelen op wat er zich afspeelt. En hopen we eigenlijk ook sneller en efficiënter mensen te kunnen boeten. En dus ook op die manier, hopelijk wordt er dan veel over gepraat en gaat het ook zijn eigen weg. Zo willen we eigenlijk ook een stijging en krijgen van de boetes en de pakkans verhogen. En dan als laatste kunnen we dan eventueel extra camera's aankopen. Maar het feit is dat wij op dit moment, dat moeten we ook zien na de evaluatie van al die andere maatregelen die we nemen. Eén, daalt het door de dummies. Twee, pakken we door die tussenstap met de politie eruit te halen. Pakken we daardoor meer mensen, maar hebben we daar misschien ook een grotere werkdruk? Dat weten we op dit moment nog niet. Dan kan dat, maar dan hebben wij meer mensen nodig om die beelden te bekijken. En we weten, op dit moment is die ruimte er niet. En wat dan betreft uw vraag over het profiel van de sluikstorter, dat hebben we eigenlijk niet. Die vraag is gesteld geweest aan de gasambtenaar. Maar ze zegt, ik heb daar geen beeld op. Het enige wat je kan zeggen is op basis van, niet op basis van cijfers, maar van haar gebruikgevoel, omdat ook iedereen tot bij haar komt, is dat eigenlijk in alle lagen van de bevolking en in alle bevolkingsgroepen er gesluikstort wordt. En wat dat daar juist de motieven voor zijn, daar is eigenlijk weinig zicht op. Het is dus niet dat we één wel bepaalde groep kunnen heel gericht bewerken met sensibiliseringscampagnes of met informatie. Maar dat is een vrij algemeen geldend fenomeen is. Dus ja, Koen, dat is in grote lijnen het antwoord op uw vraag, denk ik. Dat ik al uw deelvragen beantwoord heb. En ik hoop dat doen is.
Dank u,
Schepen.
Koen?
Ik
begrijp
dus dat,
ik
verstaan gewoon dat de gemeente dat veel moeite doen op dit punt. En dat eigenlijk aan een toegangstrekker zou zijn, of eventueel een toegangstrekker zou zijn, om de mensen te pakken. Ik heb al afdoende met dit antwoord. Dankjewel.
Ja, dank u. We hebben toegekomen bij de twee laatste punten, geagendeerd door de Open VLD Plus fractie, punt 24, financiële weerslag corona. Hans, u hebt terug het woord.
Ja, voorzitter, burgemeester Schepen en collega's. Ik heb tijdens de bespreking op maandagavond, de wekelijkse bespreking naar aanleiding van de coronacrisis, heb ik al even melding gemaakt van het feit dat het misschien toch wel eens nuttig is om een financiële commissie te organiseren. Ik begrijp dat in de eerste uren, dagen en weken er heel wat noden moesten gelenigd worden in zaken behoeften die ontstaan zijn door de crisis. En dat men dat met goeddunken heeft gedaan en dat men snel en accuraat heeft gereageerd als gemeentebestuur. Ik denk dat dat al veelvuldig toegejuicht is en ik wil dat nogmaals herhalen. Maar ja, ondertussen denk ik dat de top van de curve genomen is en dat we stilaan moeten gaan nadenken ook over een doorstart na de coronacrisis. En ja, nu het stof wellicht binnenkort wat gaat liggen, denk ik ook dat we dat haast en spoed niet meer zo noodzakelijk is. En dat het misschien ook eens kan nagedacht worden welke noden er nog zijn. Maar dan is het heel belangrijk om te weten waar staan we. Wat is de financiële impact van deze crisis op onze jaarbegroting? Je gaat nu wellicht nog geen rekening kunnen maken, maar je kunt wel eens even oplijsten welke uitgaven gebeurd zijn, welke inkomsten niet gederfd werden. En welke bonussen, die dikwijls dan wel, want de burgemeester heeft al aangehaald in zijn toelichting, bonussen die dan wel ongewild een bonus zijn. Ik denk bijvoorbeeld spontaan aan Molfeest, is al gezegd, ook door de burgemeester in de wekelijkse uitleg, dat kan dan vlucht naar 50.000 euro gaan. Ik denk dat er straks ook nog vragen is. Maar daarnaast heb ik in deze gemeenteraad gemerkt dat er heel veel creatieve voorstellen ook zijn vanuit de positie, dat er nog heel veel onwetendheid is en dat men nog in kaart aan brengen is wat nu eigenlijk de impact is voor onze verenigingen. voor bepaalde doelgroepen, voor handelaars, voor het RECA-gebeuren in Mol. Want dat zijn de mensen die wellicht het hardst getroffen zijn, en zeker in duurtijd. Hè. Als je nu alle perscommunicatie leest, dan merken we dat wellicht dat het RECA-gebeuren dat het laatste is in het rijtje dat terug zal opgestart worden. En de bon is een mooi initiatief voor ons handelaars en ik zie dat werkt. Maar ik kan mij niet van een indruk ontdoen dat maar weinig mensen een bon gaan kopen om nadien, hè, na de crisis 2020, te gaan drinken in een café. Ik maak er misschien even een karikatuur van, maar dat is zeker niet de bedoeling. Het is een goed initiatief, maar we moeten ook, denk ik, verder gaan denken. Hoe gaat nu die crisis aangepakt worden en wat gaat dat wegen op onze jaarbegroting? Dus ik denk dat wij nu als Open VLD-fractie ook een constructief voorstel willen doen om dat op een overleg, een thematisch overleg, te doen als alles netjes in kaart gebracht wordt. En ik denk dat dat nu stilaan tijd wordt om die puzzel te gaan leggen, om te gaan zien wat is nu de impact en wat kunnen wij nog doen? Wat is onze beweegruimte om eventueel nog aan bepaalde behoeften tegemoet te komen? Want de crisis zal niet helemaal kunnen bestierd worden met hier en daar wat steun te geven. Ik denk dat we daar al lang het over duidelijk of over eens zijn. Maar het zou mooi zijn als niemand echt heel zwaar getroffen wordt en zij het dan misschien met hier en daar een schrammetje, maar toch met zeker geen kleerscheuren door die crisis geraakt. En dat is toch denk ik de bezorgdheid van ieder van ons in Mol. En vandaar ons voorstel, dus ik herhaal het, om een financiële gemeenteraadscommissie of een informeel overleg te agenderen, waarin dat we duidelijk zicht krijgen op de stand van zaken financieel en de beweegruimte die we nog hebben, om eventueel om nadien over alle partijgrenzen heen in de gemeenteraadscommissie daarover van gedachten wisselen over nieuwe acties of nog te nemen acties.
Dank u, Hans Schepen-Verbeke.
Hans, ik denk dat we zeker bereid zijn om daar een open communicatie over te voeren. Maar het is niet zo, denk ik, dat op deze moment het stof al gaan liggen is. We zitten inderdaad boven de top van de curve. Maar we gaan nu in een andere fase komen die voor zijn eigen stof zal zorgen. Want ook daar gaan we weer heel veel maatregelen moeten nemen. En het blijft dan ook nodig om dagelijks crisisoverleg te plannen. Dus op deze moment, hoe functioneren wij? Dat is een crisisoverleg dat dagelijks, soms twee keer per dag bijeenkomt. Met een vaste samenstelling en soms wisselende deelnemers afhankelijk van de zaken waar dat het over gaat. En de momenten waarop het ingepland wordt. Is er 2 tot 3 maal per week een overleg dat we dan het medisch corona-overleg noemen. Dat we dat zeggen met zorgverleners, met Baldimore, met het ziekenhuis. En dan hebben we inderdaad nu die financiële... de financiële coronavergaderingen of crisiscel opgericht, die verschillende insteken heeft. We worden gebombardeerd met vragen van alles en nog wat, van RECA-zaken, van handelaars. En we proberen daar zo goed en zo kwaad als het gaat antwoorden op te geven. En dat gaat over toeristenbelasting, dat gaat over inname van openbaar domein, dat gaat over retributie voor markten en voor kramen. Dat zijn dus 101 vragen waar we passende antwoorden op proberen te vinden. Dat zijn natuurlijk zaken die heel kort, inderdaad in een crisissfeer moeten behandeld worden. Maar om nu al te gaan zeggen dat wij het impact gaan weten, er zijn een aantal kosten die we maken. Ik kan u zeggen, die mondmaskers, dat weten we wat dat gaat kosten. Ik heb het ook aangehaald, Molfeest dat wegvalt, we weten wat dat opbrengt. Dat zijn een aantal vaste zaken die vrij eenvoudig inpasbaar zijn. Maar er zijn er zaken die veel moeilijker zijn. Wat gaat het zwembad, wat gaat ons dat extra kosten? Daar hebben we geen zicht op. En dat is bijvoorbeeld ook al overleg geweest. En daar is gesteld van, we weten ook niet wat de zomer gaat brengen. Voor hetzelfde geld wordt dat een hele goede zomer. Gaan er veel toeristen in eigen land. Dus we gaan dat, maar op het einde van het jaar gaan we daar een weerslag van hebben, waar bijvoorbeeld het zwembad al dan niet meer of minder gaat kosten aan de gemeente. Zo zijn er tal van zaken. We hebben ook geen de belastingen. Er zijn een aantal belastingen die gaan blijven doorlopen, maar belastingen op toeristische logies, wat gaan we daarmee doen? Dus daar zijn ook een aantal voorstellen geformuleerd. En we zijn zeker bereid om die terug op te nemen in een commissie of een gemeenteraadscommissie.
Ik denk dat ook vorige maandag gesteld is dat we dat proberen rond 15 mei, dat we daar al een eerste zicht en eerste cijfermateriaal mee zouden kunnen naar voren brengen. Via Anne zou dat dan, via Anne Mensaar. Dus dat was eigenlijk een beetje de afspraak, dat we ons daarop zouden richten. Ik kan niet u een hoop lijsten van beslissingen al gaan overlopen, maar ik denk dat dat weinig ter zake doet, omdat dat allemaal heel losse dingen zijn, losse discussiepunten die dan teruggekoppeld worden enerzijds naar die crisiscel, anderzijds naar het CBS. Maar ik denk dat we gewoon inderdaad tegen 15 mei, denk dat dat realistisch moet zijn, dat we dan dat we zeker aan een toelichting kunnen laten geven en dat kunnen we dan inderdaad, wat aan mij betreft, maar dan moeten we dat misschien eens aftoetsen met de rest, dat kan voor mij gerust een gemeenteraadscommissie van ondersteuning dan zijn, waar we dan inderdaad een keer kijken welke beslissingen dat wij willen nemen, want er zijn ook een aantal beslissingen die uiteindelijk door een gemeenteraad zullen moeten goedgekeurd worden en die zullen misschien in september of oktober pas kunnen genomen worden. Ik sta absoluut open om daarover te discussiëren. En alle goede insteken zijn goede insteken. Dus als je ons ergens kunt helpen, graag. Dus ik ben zeker bereid om daar dat mee te ondersteunen. Maar ik dacht dat wij als datum rond 15 mei geopperd hadden. En ik denk dat we die ook moeten houden. Ze hebben ook veel werk en je moet ook de kans geven om het allemaal in kaart te brengen. Want dat is toch wel pittig.
Oké, Hans.
We zijn zeker bereid om daar constructief aan mee te werken.
Initiatief voort, begrijp ik?
Ja, ik kan hier een aantal, er zijn kleine en grote beslissingen die genomen worden, maar ik weet niet of dat het zinvol is om die vanavond allemaal, we gaan niet de tijd hebben om daar allemaal uitgebreid over te discussiëren. Ik denk dat we dat beter inderdaad in een gemeenteraadscommissie doen.
Ja.
Dat we voor- en nadelen kunnen afwegen van al dan niet keuzes die we moeten maken.
Ja.
Het zijn keuzes, kan iedereen kunnen bijsteun geven. We moeten daar keuzes in maken. Dus, onze pot is ook niet oneindig. Hè.
Nee, dat is net denk ik ook een bedoeling. En ons voorstel om het binnen het haalbare te houden en te proberen van de juiste keuzes te maken en in de juiste budgetvorm te gieten dan. Want ik kan me voorstellen dat er natuurlijk heel veel vragen op je afkomen. 15 mei lijkt voor ons een aanvaardbaar moment. En ik denk niet dat het inderdaad zin heeft om nu een hele lange discussie te gaan voeren over wat daar dan als voorstellen moet komen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat alle fracties tijdig ook wat documenten kunnen ontvangen. En zien van kijk, dit is nu de impact, grosso modo. En ik begrijp heel goed dat niet alles gekend is. Maar dat men toch tijdig al een beetje weet van kijk, dit is nu de impact. Zitten we nog binnen de budgettaire ruimte die we hadden, vallen we daar buiten? Of valt alles nog een beetje mee? Maar ik hoop dat we dat debat kunnen voeren met de nodige info tegen 15 mei. En wat niet gekend is, dat kan ook.
Dus er gaan nog een hele hoop zaken zijn die niet gekend zijn.
Voilà.
Dat gaat het alle begrip zijn op de opzendteamen, alleen we weten het niet. Ja.
Goed, wordt vervolgd. Dan zijn we toegekomen, denk ik, aan het laatste punt van de agenda, beveiliging jeugdlokalen. Bas, was een punt voor u geagendeerd.
Ja, inderdaad, dank u wel, voorzitter. Ik heb in juni van vorig jaar een keer gevraagd of dat er specifiek beleid wordt gevoerd naar aanleiding van beveiliging van jeugdlokalen. Ik heb vernomen dat er wat dat betreft letterlijk dan wel een en ander heeft bewogen. En ik ben zo vrij om nu eens te informeren aan de stand van zaken wat dat betreft.
Ik heb het u grof.
Ja, ik heb de twee zaken dat ik in juni heb aangehaald ook gedaan. Ik heb de jeugdbewegingen ingelicht over het feit dat in subsidies ook gebruikt kunnen worden voor de infrastructuursubsidie van 2500 euro samenvoegbaar tot 7500 euro op 3 jaar, dat die ook gebruikt kan worden voor dergelijke infrastructuur. En ik heb de suggestie meegegeven aan de jeugdraad om eens een keer het daarover te palaveren en de politie daar ook voor uit te nodigen om de nodige tips te geven. Nu, dit is nog niet opgenomen door de jeugdraad op dit moment. Het staat bij aan het lijstje van zaken die ze graag eens zouden willen doen. Ik heb ook geen zicht op wanneer ze dat zouden plannen. Ik heb het afgelopen zaterdag nog eens aangehaald. Ik denk dat wij een eerste digitale jeugdraad gehad. Het werd daar maar heel kort aangehaald door de jeugdbeweging die dat erdoor getroffen is geweest. Maar zij hadden vooral tips voor andere jeugdbewegingen. De standaard en wel heel goede tip van laat in eerste instantie al nooit waardevolle spullen zichtbaar of makkelijk meeneembaar achter in uw jeugdlokaal. En misschien in deze tijd waarin er nog net iets minder in jeugdlokalen wordt vertoefd om effectief de grote en waardevolle spullen eruit te halen en die te stallen bij iemand thuis.
Goed, dank u. Schepen, Bas, kan dat volstaan?
Dat zal Schepen de Groot denk ik ook wel. Je alluteert er zelf al op. Is er zicht op een concrete oorzaak voor de inbraak die nu recent gebeurd is? Kunnen zeggen van dat lag daaraan en dat gaan we op die manier kunnen vermijden? Zijn daar beleidsmatige aspecten aan of is dat echt een individueel geval waar dat het toevallig is misgelopen?
Goh, beleidsmatig. Ik denk dat je de vorige keer ook hebt aangehaald dat een jeugdbewegingslokaal altijd wel wat gevoeliger is voor inbraken, omdat het één, de sociale controle daar niet altijd, daar is niet permanent iemand aanwezig, dus dat staat door de week ook leeg. Twee, vaak zijn de lokalen wel betreedbaar. Allee, ja, ik kan, als ik wil, geraak ik wel ergens binnen als dat nodig is, zonder dat daar heel veel mensen dat merken. Dus ik denk dat dat ook wel een probleem is, dat zich stelt. Ik heb nog wel de goede suggestie gekregen, ik denk van wie dat het was, om misschien ook de bins en de buurt meer te betrekken in het in doog houden van de jeugdlokalen. Dat is ook een suggestie dat ik sowieso wel wil meenemen naar de jeugdraad, wanneer ze daarover nog eens gaan. Nog eens uitgebreid gaan over hebben, want inderdaad, het is vooral die sociale controle waar dat we op kunnen spelen. Hè. Het is niet mogelijk om de politie daar bijna permanent laten rondrijden. Een oorzaak, ik denk dat het gegeven dat iedereen nu op dit moment thuis zit en daardoor de woningen permanent tussen aanhalingstekens bewaakt zijn, het werkterrein van een aantal mensen wel wat kan verleggen. En ik denk ook dat er, misschien dat het ook wel meespeelt. Vaak is een inbraak in een jeugdlokaal, als ik dat naar mijn ervaringen van vroeger bekijk binnen de KSA, is dat vaak niet een inbraak doelgericht om iets wel bepaald te gaan stelen, maar is dat vaak iets wat dat uit verveling gebeurt, wat hangjongeren daar rondhangen en dan het leuk vinden om een jeugdlokaal te betreden en daar iets te gaan uitsteken of iets te gaan ontvreemden wat ze op dat moment kunnen gebruiken. Dus misschien heeft de coronacrisis er wel een invloed op. Het kan.
Ja, ongetwijfeld.
Oké.
Okay. Ja, inderdaad. Dank voor het antwoord en dank vooral voor de opvolging in de toekomst.
Prima.
Algemeen zijn we van... Ik hoop niet maar niet aan te komen.
Dus ik denk dat we aan het einde van de raad zijn gekomen. Ik denk dat de burgemeester nog iets wil aankondigen voor volgende week.
Op zich geen bijzondere aankondiging of zo, maar gewoon om te zeggen dat er volgende week maandag ook nog wel terug een corona-overleg is. Daar heb ik ook wel een afspraak mee aan André. Dan gaat het natuurlijk niet over het inhoudelijke van financiën, maar dan de eerste 15, 20 minuutjes onze financieel directeur Anne Mensaar daar al een eerste iets over gaat vertellen, ook wel een stukje wat kan er vanaf 15 mei verwacht worden. Anne heeft daar op zich een goede zicht op, zoals de vorige keer dus in de vrijheid gestart was op die maandag rond onderwijs, zullen we de volgende keer op zich dan al een stukje heel bevattelijk, het zal natuurlijk beknopt zijn, we gaan daar niet de discussies politiek gaan voeren, maar dat wel al een stukje de start kan genomen worden, dat Anne al hier en daar al wat klemtonen kan leggen, ook al wel een stukje kan zeggen was wel haalbaar, was niet haalbaar, dat we daar denk ik ook gewoon voor elkaar uitspreken. Dat kan nadien ook niet naar dienst te verwijten kan, en die heb ik ook absoluut vandaag niet gehoord, in tegendeel eigenlijk zelfs, maar dat we gewoon duidelijk kunnen zeggen van wat behoort wel tot de mogelijkheden om ook al 15 mei als cijfers te hebben en wat niet. Voor de rest denk ik dat daar inderdaad ook de commissie van ondersteuning dat denk ik een zeer waardevolle rol kan gaan spelen. En misschien het is ook nog wel interessant om nog eentje dat mee te krijgen, is van, we weten dat de volgende weken testing meer en meer belangrijk gaat worden. Ja, ook onze medewerkers van Ten Hove zijn bijvoorbeeld al getest, misschien ook de bewoners. En André kan misschien ook al een klein beetje vertellen van, goed, het is natuurlijk allemaal nog niet helemaal duidelijk, maar hoe ook die teststrategie voor een stukje zou kunnen opgepakt worden in de gemeente.
Maar dat is voor maandag, begrijp ik.
Ja, dat kan André nu al zeggen als ze wil, maar ook maandag. André nu maar.
Ja, ik kan er iets over zeggen. Er was deze avond om 8 uur ook een vergadering over het opzetten van de testing, die ik zo terzijde meegevolgd heb. Nu, het is de bedoeling dat we... Het is nog een beetje een discrepantie van hetgeen dat er gezegd is op de persconferentie, dat er een opschaling zou gebeuren van de testing tot 45.000 testen per dag. Terwijl in de concrete papieren die we nu binnenkrijgen, dat ze spreken van 5.000 testings per dag. Het grote verschil dat er nu gaat zijn, is dat er vroeger, op de periode die tot hiertoe gegaan was, dat de patiënt met klachten, dat hij naar zijn huisarts belde en dat die huisarts zei van oké, dat kan COVID zijn, dus jij blijft een week tot 14 dagen thuis. En alleen de zwaar zieke mensen werden doorgestuurd naar het triagecentrum om te kijken, moet die man al dan niet gehospitaliseerd worden. Vanaf maandag wordt dat systeem helemaal omgegooid en moeten wij in principe iedereen die een snotvalling heeft, keelpijn heeft, koorts heeft, gelijk wat teken van infectie, moet getest worden. Dus dat gaat een... Ik weet nog niet hoe ze het praktisch gaan organiseren. Ze zijn daar ook online formulieren voor aan het maken en dergelijke, die dan door de verschillende stappen zouden moeten ingevuld worden. Nu, zij rekenen op 0,4 patiënten per 1000... patiënten die je in een praktijk hebt. Pak dat je als huisarts 2000 patiënten beheert, 50 huisartsen, ja, dan kom je ongeveer aan 50 raadplegingen per dag. Ik geloof dat cijfer niet, want deze periode gaan er heel veel mensen, het kan hooikoorts zijn of niet, maar er zijn heel veel mensen die aan het hoesten zijn. Pak dat ik 3 patiënten per dag zou hebben die aan het hoesten zijn, en we weten dat ons triagecentrum instaat voor ongeveer 50 huisartsen. Ja, dat wil dus zeggen dat wij al direct 150 mensen naar dat triagecentrum gaan moeten doorsturen. Dus de opdracht die wij nu tegen volgende week moeten gaan uitklaren is gigantisch. Dus we worden een beetje overstelpt door dat niet, maar het is eigenlijk maar om mee te geven dat dus eigenlijk het concept helemaal veranderd. Dus wij gaan mensen, iedereen die iemand minste teken van infectie heeft, gaat moeten getest worden. Wij gaan dan moeten oplijsten met wie dat ze contact gaat hebben en of dat hoog- of laagrisicocontacten zijn. Dat moet dan doorgegeven worden naar die callcenters die dan opgericht gaan worden, waar dat dan 2000 man gaat klaarstaan om dan die mensen op te volgen, instructies te geven om de 3 dagen te sms'en hoe dat het met hun gaat. En van zodra dat zij ziek worden, komen ze ook in dat roulement van testing terecht. Dus het gaat... Wij dachten vorige week nog dat we het triagecentrum in Mol zouden kunnen gaan afbouwen. Maar we zullen het waarschijnlijk moeten gaan opschalen. Ook met in verstande dat het in Geel veel minder gemakkelijk gaat te organiseren zijn, die extra stroom. Dus het zou wel kunnen zijn dat we hebben nu een periode gehad dat patiënten van Mol naar Geel werden afgeleid. Maar dat het nu de omgekeerde richting zou kunnen gaan. En dat wij dus van patiënten van Geel naar Mol zou gaan komen, omdat wij in de sporthal de mogelijkheid hebben om daar nog x aantal kabinetten bij aan te breien. Plus dat we dan natuurlijk die sporthal zelf een gigantische wachtzaal hebben, waar we de patiënten heel, heel ver uit elkaar kunnen zetten. Waar dat bijvoorbeeld in die containers die nu in het ziekenhuis van Geel en in het ziekenhuis van Herentals gebruikt worden, hebben ze die mogelijkheid niet. Dus het zou kunnen zijn dat het eigenlijk allemaal meer richting Mol gaat komen. Dus dat is eigenlijk het eerste dat ik daar eigenlijk nog voorlopig over kan zeggen. Volgende week maandag hoop ik daar meer concreet info over te hebben. Maar het gaat dus een... En dat is hetgeen dat ik een beetje ook naar Hans Schoofs wil zeggen. Dus dat het de nieuwe fase zorgt voor nieuw stof. En daar gaan we dus ook weer heel kort en heel veel beslissingen op korte tijd moeten genomen worden. Die al dan niet ook een financiële weerslag gaan hebben voor de gemeente. Maar dat is ook allemaal koffiedik kijken op dit moment. Goed, dank u. Ik zie dat ook Hilde Valgaarden wenst tussen te komen. Dan kunnen we stilaan afsluiten. Hilde?
Ja, dank u.
Ik sta terug af. We zoeken nog even.
Ja, oké. Horen jullie mij nu? Ja. Ja, ik wou gewoon nog meegeven, ik vond dat een heel interessant gegeven. Ik hoorde vandaag bij de klinisch bioloog bij ons, Peter Verbeek in het ziekenhuis. Men is nu ook verplicht van alle patiënten die binnenkomen via de spoedgevallen van te testen. En mensen zonder symptomen zelfs, dus 1,5% van de mensen die dus binnenkomen zonder symptomen, zijn positief. Ja. Dus het is gewoon belangrijk om te weten dat je zelfs zonder symptomen drager kan zijn. Waarmee ik gewoon nog eens wil benadrukken dat het heel belangrijk is van die afstand toch te bewaren van die 1,5 meter. Dat weten we allemaal, maar het is dus niet omdat je geen symptomen hebt dat je niet ziek kan zijn. Dat wil ik gewoon meegeven. En ja, ik ben inderdaad benieuwd hoe dat we dat gaan organiseren van al die testen, André. Ja, het zal, we zullen zien. Ja.
Goed, dank u voor deze informatie op het einde van de zitting. Ik denk dat we hier de zitting kunnen afsluiten. Dank voor de constructieve bijdrage van iedereen. Ik weet niet of we elkaar volgende maand al een levende lijf gaan zien. Dat zal de komende weken uitwijzen. Maar in ieder geval, volgende maandag zal het alleszins via een call opnieuw zijn dat we een stand van zaken kunnen krijgen. Nogmaals bedankt en tot de volgende gelegenheid. Thank you.